gegeven moment als creatief, als je gewoon, als je alles tot je hebt genomen en je weet precies waar het over moet gaan, dan kun je nog een dag in zo'n kantoortje blijven zitten, maar eigenlijk kun je beter gewoon een dag op het strand gaan wandelen. Want dan vis je waarschijnlijk het idee ergens uit de zee.
Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw, ik ben filmmaker en regisseur en ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met filmmaker Johan Kramer. Een voormalige koning in de reclamewereld die zijn kroon verruilde voor een camera. Want na groot succes met zijn bureau Kessels Kramer was het tijd om fulltime te gaan regisseren. En dat is hij gaan doen. Documentaires, commercials, lange films, korte films. Als hij maar kon draaien, spelen en ontdekken. Johan ademt creativiteit. Met tomeloze energie lijken hij en zijn innerlijke kind eindeloos veel te kunnen maken. Alsof alles wat hij bedenkt niet gemaakt kan worden. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat kan. Waar ligt toch die creatieve bron van deze eigenzinnige storyteller? Johan, welkom bij Make.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja?
Ja, super.
Wat vind je er leuk aan?
Nou, ik herken wel wat je doet. Op zoek te gaan naar verhalen, op zoek te gaan naar creativiteit, hoe dat tot stand komt. Dat heb ik ook wel vaak gedaan met allerlei expedities die ik ondernomen heb. En ook soms één op één gesprekken met creatieven, omdat het altijd wel interessant is om na te denken over hoe een idee tot stand komt of hoe je iets maakt. Dus daar kun je altijd van leren.
Ja, die fascinatie heb jij ook.
Ja, zeker.
Volgens mij heb je het over My First Coffee en je hebt een serie gemaakt. Ook over ideeën met allemaal mensen uit de reclame en nou, de advertising wereld. Toen dacht ik ook van, oh, eigenlijk zo'n podcast was ook wel iets voor jou geweest.
Ja, zeker. Die nieuwsgierigheid heb ik ook wel. Alhoewel ik misschien niet zo heel goed ben met techniek. Dus ik denk dat ik dan wel waarschijnlijk halverwege het gesprek opeens ontdek dat de recorder niet aanstaat of zo. Of dat ik toch weer vergeten ben om het knopje van de camera in te drukken of dat soort dingen. Dus ik denk dat je ook wel een soort efficiëntie moet hebben om dit goed te doen. En ook om het elke week te doen. Ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen. Omdat het mijn agenda misschien te onverwacht is of zo.
Maar jij bent geen technische man. Ergens heb ik jou wel in mijn hoofd als iemand die vroeger op zolder aan het klussen was met elektriciteit, draden en cameraatjes. Dat is wel een beetje een beeld wat ik van jou heb. Maar
Nee, dat klopt totaal niet. Ik ben echt ontzettend onhandig. Ook in huis, als ik een lijst moet ophangen, nou, dan moet ik me daar echt toe zetten. Omdat ik de kans is groot dat als ik boor in de muur zet, dat ik dan de waterleiding raak of zo. Dus nee, ik ben helemaal geen knutselaar. Ik probeer het wel. Ik knutsel ook wel met mijn eigen filmcamera's. Maar ik denk dat ik vooral dan iets bereik doordat ik een totale autodidact ben. Dus ik probeer maar wat, ik doe maar wat. Ook als ik op een gegeven moment ben ik gaan fotograferen, terwijl ik echt niks van camera's wist. En van techniek en zo. En ik doe het dan gewoon. En door de fouten leer ik eigenlijk. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan kom je ook vaak tot soort onverwachte en leuke ongelukjes.
Dus jij denkt dat je eigenlijk veel in je leven te danken hebt aan dat soort ongelukjes?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik eigenlijk vooral, en dat geldt trouwens voor het hele werk, maar dat het eigenlijk altijd tot stand komt vanwege nieuwsgierigheid en onwetendheid. Dus dat ik gewoon dingen probeer die ik eigenlijk niet snap of niet kan. Dus dat is interessant.
Dat is zeker interessant. Maar dat is je wel goed afgegaan. Dat heeft je toch wel ver gebracht. In ieder geval veel gebracht. Wat was het eerste concrete dat je bent gaan doen met die nieuwsgierigheid? Wat was het eerste soort van project of bedrijf dat je startte om deze nieuwsgierigheid tot uiting te brengen?
Nou, eigenlijk als ik erover nadenk wat ik nu doe, dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven gedaan. En dat kwam eigenlijk voort uit, ik moet altijd terugdenken, toen ik een jaar of 7, 8 was, toen was ik gek van voetballen, dat ben ik nu nog steeds. En ik voetbalde gewoon bij een club, maar eigenlijk het leukste begon na de wedstrijd. Dan ging ik naar de kantine toe en dan mocht ik in de bestuurskamer achter de tikmachine een stukje schrijven over de wedstrijd. En dat was niet alleen een verslag, want op zich interesseerde me niet zoveel om te beschrijven. Oké, het werd 1-0 en het werd 2-0. Het werd eigenlijk veel meer een surrealistisch verslag van zo'n middag. Dus ik schreef dan bijvoorbeeld over... Ik had dan tijdens de wedstrijd een man in een rode regenjas achter het doel zien staan. Dan schreef ik gewoon een stuk over die rode regenjas. Een soort, ik weet niet wat, dat was zo'n totaal fantasie. Dat die man ons had beïnvloed en dat we daardoor verloren hadden. Het was totale nonsens eigenlijk. Een soort absurd verhaal wat dan gewoon in dat voetbalblaadje werd gedrukt. Wat elke week nog uitkwam. Dit was natuurlijk lang voor sociale media. Je kreeg gewoon elke week nog een clubblaadje van papier in de bus. En daar stond dan dat verhaaltje in. En eigenlijk als ik daaraan terugdenk, wat ik toen allemaal deed, dat soort verhalen verzinnen, dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Alleen, nu is het publiek veranderd. Nu kijken er hopelijk wat meer mensen naar dan die 332 abonnees van het voetbalblaadje. Maar in feite is het hetzelfde. Eigenlijk was ik toen ook al een soort van verslag aan het doen van de werkelijkheid met een soort van, ja, droomachtige sfeer eromheen. Een soort surrealistische sfeer van ideeën. En eigenlijk ben ik dat mijn hele leven blijven doen. Dus in die zin is het ook wel een ontzettend geluk dat je eigenlijk iets ontdekt tijdens je jeugd. En dat kun je dan voortzetten als baan. En daar word je voor betaald. En eigenlijk vraag je elke dag nog af van hoe kan dat eigenlijk? Dus dat maakt het leuk eigenlijk. En dat is denk ik ook wel een heel erg groot geluk dat je zoiets ontdekt in je leven. Want er zijn heel veel mensen die creativiteit ook hebben, maar eigenlijk nooit op de juiste plek komen of nooit echt ontdekken wat ze ermee kunnen.
Hmm. Hoe ze het tot uiting kunnen brengen.
Ja.
Wat was het moment dat je besefte dat jij zo'n creatief vermogen had? Dat je over dat talent beschikte?
Ja, dat weet ik niet zo goed wanneer dat is. Je doet eigenlijk gewoon maar. En je hebt niet zo'n heel erg referentiekader van dat je jezelf kan vergelijken met anderen. Op een gegeven moment heb ik lang gedacht dat ik de school voor journalistiek wilde doen. Want ik was eigenlijk altijd aan het schrijven over voetbal en over sport. Natuurlijk wel met die surrealistische inslag. Maar ik dacht van ja, misschien is de school voor journalistiek wel heel erg leuk. Dus het was altijd wel mijn droom van... Eigenlijk was mijn droom profvoetballer. Zoals heel veel kinderen. Maar goed, dat op een gegeven moment ontdek je dat je niet goed genoeg bent. Toen dacht ik, nou ja, de twee na beste beroep is dan misschien voetbaljournalist. Dus toen ben ik naar de open dag van de school voor journalistiek gegaan. En dat was gewoon een hele kutdag. Ik weet niet hoe... Het is ook weer zo grappig hoe dingen soms zo toeval spelen in je leven. Stel dat het een hele leuke dag was geweest. Dan was ik gewoon misschien journalist geworden bij...
RKC Waalwijk.
Ja, in de Waalwijkse Courant. En dan had ik dat met heel veel plezier mijn hele leven gedaan. Maar dat geeft aan hoe gek het soms kan lopen in het leven. Ik had misschien wel bij de Waalwijkse Courant voetbaljournalist kunnen worden. Maar na die gekke dag bij de school voor journalistiek die niet leuk was, toen dacht ik van, ja, wat nu? En toen heb ik in een rare opwelling nog 3 maanden rechter gestudeerd. En toen maakte ik een boek open en dacht ik, nee, dit is echt afschuwelijk. En toen dacht ik, ja, ik moet iets met het schrijven doen. En uiteindelijk via ben ik copywriter op een klein reclamebureau geworden. Althans, ik kreeg een soort stage aangeboden. Dat wilde ik ook heel graag.
En dat was je intrede in die wereld van reclame?
Ja.
Vond je dat meteen een leuke wereld? Of wat vond je daarvan?
Ik kwam bij een bureau terecht in Haarlem. Het was natuurlijk een heel klein lokaal bureau, maar ontzettend aardige mensen. Maar ik viel me wel meteen op hoe saai het daar was. En
serieus?
Ja, hoe saai het was en hoe die mensen eigenlijk met elkaar omgingen. Dat vond ik ook een beetje kinderachtig zelfs. Het was gewoon in die zin wel een beetje een teleurstelling. En ik probeerde daar ook wel wat lol in te brengen. En ik zag ook wel hoezeer ze verlangden naar een grote klant. En ik kan me nog herinneren dat ik toen ook een soort prank wilde uithalen. Dat ik... Dat is echt opa verteld, hè, want dit is echt voor sociale media. Dus toen... Zij wilde bijvoorbeeld een grote autoklant hebben. Dus ik dacht, het is wel leuk. Ik had een vriendje die werkte bij Renault in Amsterdam. Ik dacht, geef mij dat briefpapier. Dus ik had een soort brief getikt alsof zij klant wilde worden bij dat bureau. En dat had ik opgestuurd. En de mensen van Renault zouden dan langskomen op 1 april. Maar dat was gewoon, wat stond er? 1-4. Dus het stond heel erg verdekt. Maar goed, het was een soort 1 april grap. En toen... Wat ik helemaal niet had verwacht. Die mensen in het bureau namen dat zo serieus. Die gingen alles voorbereiden. En het hele bureau was een rep en roer. Dit is onze doorbraak. Dus het werd eigenlijk steeds groter. Dus ik was ook wel een beetje nerveus van, moet ik dit nou wel doorzetten? En het contact ging gewoon per brief. Dus zij hadden ook niet zozeer van dat er gebeld werd of zo. Dus het klopte allemaal wel. En toen uiteindelijk kwam op de dag zelf, had ik een hele grote taart laten maken. Oh ja, en die meneer die van Renault was meneer Leerpané. En als je het omdraait is het 1 april. Dus dat stond ook op die taart zo omgedraaid. Dus op een gegeven moment komt die taart binnen. Nou, ik heb nog nooit iemand zo hard kwaad horen schreeuwen. Dat is de algemeen directeur. En die zag ik toen met die taart zo naar buiten lopen. Die pleurde die zo in de afvalbak. En toen moest ik natuurlijk meteen... Op een of andere manier had ze toch wel door dat het van mij vandaan kwam.
Iets met jou te maken.
Dus moest ik me meteen melden. Ik dacht vandaag, ik word meteen uitgetrapt. Maar ik mocht gelukkig nog blijven. Maar goed. Dat was een beetje mijn intree in die wereld. En toen ben ik eigenlijk heel snel van dat kleine bureautje naar FHV BBDO gegaan. Wat in die tijd wel echt een toonaangevend bureau was. En waar ik ook heel veel kon leren. Dus dat was eigenlijk een goede stap.
En daar ben je toen wel een tijdje gebleven?
Ja, daar ben ik wel een tijdje gebleven. Ben ik wel. Ik was nog heel jong. Hè. Ik ben heel vroeg gaan werken. Dus ik ben eigenlijk al op mijn 19e zat ik al in zo'n reclamebureau omgeving. Dus ik heb niet echt een filmacademieopleiding gedaan of een communicatieschool of zo. Dus heel erg geleerd in de praktijk. Wat denk ik ook wel bij mij past. Dus ik ben daar gaan werken een paar jaar. En ja, dat was echt een soort ideale leerschool. Ik was nog geen drie weken daar en toen moest ik al scriptjes schrijven voor Peek & Cloppenburg, zo'n oudstoffig merk. Was toen heel
kledingmerk.
Hip. Kledingmerk.
Filmscriptjes heb je dan?
Ja, dan moest ik filmscriptjes. Ik zonder enige ervaring moest ik 5 scriptjes schrijven daarvoor. Nou, dat deed mijn best en dat werd een week later goedgekeurd. En toen weer 3 weken later zat ik in een vliegtuig naar Los Angeles. En gewoon als jonge creatief hoor. Ik mocht mee omdat ik die scriptjes had geschreven, maar ik had geen idee wat er zou moeten gebeuren. En dat was mijn eerste kennismaking met film. En de budgetten waren toen niet normaal hoog. En ik weet nog wel dat ik de eerste dag op zo'n set kwam en dat gewoon de hele straat vol stond met trailers. Ja, het was gewoon niet normaal. Ik bedoel, en als je die filmpjes nu terugziet, dan lig je gewoon in een breuk, hoe lullig ze zijn. Maar goed, dat was een beetje in de wereld waar ik terecht kwam. Eigenlijk nog de jaren 80, waarin alles nog kon. Dus in die zin vind ik het wel leuk dat ik dat heb meegemaakt.
Waarom kon toen alles nog?
Nou ja, de budgetten waren enorm. Er was eigenlijk niet zo heel veel kennis bij de klanten zelf, bij de adverteerders. Die gingen gewoon mee in een bureau. Als het bureau zei van, nou, we moeten dat filmen in Los Angeles, dan gebeurde dat. En dat gold ook eigenlijk voor de regisseurs die in de meeste gevallen ook niet zo heel erg goed waren. Ik ontdekte dat best wel snel. Dat was eigenlijk toen, ja, als in een reclamebureau maak je dan een storyboard, hè, van een soort scriptje. Dus je tekent eigenlijk 10 plaatjes dat script een beetje verbeeldt. En wat er eigenlijk gebeurde was dat die regisseurs die je dan vroeg, die gingen gewoon die 10 plaatjes verbeelden. Die gingen die 10 plaatjes gewoon filmen. Zonder eigenlijk een eigen draai aan of een eigen vertaling aan dat script te geven. Eigenlijk wat een regisseur natuurlijk hoort te doen. Je krijgt een script en je maakt het je eigen en je vertelt een verhaal op jouw manier.
Die interpretatie is volgens mij de grootste taak van een regisseur.
Ja, natuurlijk. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Het was eigenlijk heel uitvoerend. Ze deden gewoon, oké, dat zijn de plaatjes. Nou, dan gaan we die filmen. Dus toen op een gegeven moment was ik ook wel behoorlijk naïef, moet ik zeggen. Maar ook wel weer super geïnteresseerd daarin. En dacht ik van ja, als dat zo makkelijk is, dan kan ik het ook zelf doen. Dus toen ben ik gewoon het zelf gaan proberen.
Binnen dat reclamebureau.
Dat was vrij ongewoon. Dus we kregen bijvoorbeeld een heel klein klusje voor Pepsi Cola. En toen dacht ik van nou, dit is wel de kans om gewoon zelf filmpjes te gaan doen. Ik weet niet meer wat het was, maar dat was ging over blikjes uit de automaat. En ik dacht, het is wel cool als gewoon die camera in die automaat zit. En dat was, dus daar zijn we toen gaan doen met een vriend.
In ieder geval wel meer op basis van jouw interpretatie van dat
volledig,
scriptje.
Ja, volledig. En dat was een soort eigenzinnige stijl. En dat viel goed in het bureau. En toen kreeg ik een soort ruimte om dat meer te doen. En toen ben ik naar een ander reclamebureau gegaan. PMS, VW, nog zo'n lettercombinatie. En daar werkte ook weer een creatief directeur, Paul Meijer, toen heel beroemd in die tijd. En die regisseerde zelf ook. En die gaf mij ook alle ruimte om ook te gaan regisseren. Dus in die zin heb ik eigenlijk heel snel, ondanks dat ik wel heel lang maar een tijd in die reclamewereld heb gewerkt, ben ik al heel snel ook gaan regisseren.
Dus dat liep redelijk parallel aan elkaar.
Ja.
En als ik het zo hoor, dan leek je daar al vrij snel een beetje door geobsedeerd, of in ieder geval door gefascineerd, dat je dat meer wilde doen. Waarom, misschien gaan we niet wat vooruit in de tijd, maar waarom begon je dan 10 jaar later in 1995 wel een eigen bureau, Kessels Kramer, en ging je niet gewoon al meteen dat regisseurschap achterna?
Ja, daar heb ik wel eens mee gespeeld ook, hoor. Dus dat het was niet zo dat het... Het was er altijd wel. En ik had wel enorme behoefte om ook nog een tijd in het buitenland te gaan werken. En toen kwam ik Erik Kessels tegen. Die had diezelfde drang eigenlijk wel. We herkenden heel veel in elkaar. En toen zijn we 2 jaar lang in Londen gaan werken bij bureaus. En dat is eigenlijk een hele wezenlijke bijdrage geweest aan mijn ontwikkeling in het algemeen eigenlijk. Gewoon wat je daar allemaal leert en meemaakt. En dat is zo'n andere wereld.
Kan je iets van die wereld delen? Wat zag je daar dan?
Nou ja, dat is gewoon in Londen is alles 10 keer zo groot. Dus weet je, als je daar wil werken met een bepaalde regisseur of een fotograaf, dan heb je binnen een half uur contact. Weet je, het is allemaal heel snel en toegankelijk en groots en niks is onmogelijk. Budgetten zijn groter, klanten zijn eigenlijk meer sophisticated. Ze zijn ook meer gewend. Reclame is best wel iets populairs of zo. Niet waar mensen zich voor schamen. Dus in die zin was het wel echt een bijzondere wereld om in te werken. En wij werkten ook bij een bureau met iets van 20 nationaliteiten. Dus dat was ook iets wat we ontdekten, waarvan we dachten, hey, als we ooit zelf iets gaan beginnen, willen we dat ook. En eigenlijk zijn die 2 jaar best wel bepalend geweest ook voor het starten van Kessels Kramer in Amsterdam. En dat kwam eigenlijk voort uit ook weer dat autodidact zijn en de behoefte hebben om heel veel verschillende dingen te doen. We wilden gewoon heel veel projecten gaan doen. Dus we hebben onszelf eigenlijk nooit als reclamebureau gezien, maar meer als communicatiebureau, waarin we ook boeken wilden uitgeven, documentaires maken, campagnes maken. Dus we wilden eigenlijk heel veel dingen doen.
En eigenlijk in het woord communicatie zit ook veel meer storytelling. Het moest gaan over de verhalen die jullie gingen vertellen en welke vorm daarbij hoorde, dat was niet zo relevant.
Ja, precies. En ik denk heel veel bureaus, tegenwoordig nog steeds, zijn eigenlijk alleen maar ingericht op de behoeften van klanten. En bij ons was het eigenlijk andersom. Wij hadden gewoon onze eigen behoeften. Dus we wilden zelf onze verhalen vertellen. En klanten mochten wel langskomen, maar we beschouwden ze meer als dat ze een abonnement op ons mochten nemen.
Mochten intappen in jullie bronnen.
Ja, en dat moest eigenlijk aansluiten bij onze behoeften, in plaats van dat wij ons gingen richten op hun behoeften. Ja, natuurlijk doe je dat wel een beetje, maar we wilden vooral werken met mensen die we heel erg aardig vonden, waar we en bedrijven waar we echt iets mee konden. In plaats van dat er zomaar iemand belt met een of ander raar vaag product.
Ja, dus je moet gaan uitvoeren.
Ja.
En werd daar goed op gereageerd? Stonden de klanten en merken daar open voor? Of was het wel een beetje zoeken?
Nou, natuurlijk was het zoeken. Maar ik moet ook wel zeggen dat we gewoon geluk hebben gehad dat we altijd ontzettend veel... We hadden altijd veel meer aanvragen dan we überhaupt aan konden doen. Ja, het was eigenlijk best wel...
Gekhuis.
Het was best wel gekhuis, ja. Ja, dus het was eigenlijk een grotere strijd om niet te groeien. Dus wat wij eigenlijk graag wilden. We wilden eigenlijk klein blijven. Dat was eigenlijk meer... Dat was de grootste strijd eigenlijk. Want je kunt niet klein blijven. Je moet op een gegeven moment altijd wel een beetje groeien. Als je ook... Op een gegeven moment gingen we voor Diesel wereldwijd werken. Ja, dan moet je wel ook die faciliteit hebben om zo'n klant aan te kunnen. Dus het werd... Toen we begonnen wilden we niet groter dan 6 man. Een jaar later zeiden we nou maximaal 12. Maar ja, uiteindelijk zat je toch met 40 man of zo. En dat was ook wel de ideale grootte, denk ik. Maar goed, het is wel een hoop. Ook dat is wel weer een hoop gedoe, 40 man.
Komt een hoop gezeik bij kijken.
Ja, ja, natuurlijk elke grootte heeft een bepaalde... Met 6, met 12 man ben je nog 1 familie. Met 25 man treedt hiërarchie naar binnen.
Ja.
Of hoezeer je het ook niet wilt, het gebeurt toch. En met 40 man verlies je al redelijk het overzicht. En we hadden natuurlijk wel snel door dat we ook niet echt fantastische managers waren. Dus we hebben best wel snel ook wel op die plekken goede mensen neergezet. Dus dat we ook wel een breed management team hadden. Wat ons, Erik en mij, ontlastte, maar wat ook weer een andere dynamiek met zich meebrengt. Dus,
Maar ik vind het zo gek dat in het leven soms je iets kunt starten vanuit een soort naïef of onschuldig verlangen. Gewoon vanuit een soort, laten we het doen, een zoektocht. En dat iets kan uitgroeien en iets misschien wel de overhand neemt zonder dat je daar de controle over hebt. Als je daarop terugkijkt nu, vond je dat heftig? Had je eigenlijk dichter bij jezelf moeten blijven of ben je toch blij dat je bent meegegaan in die groei die jullie werd opgedrongen?
Nou, ik denk toch wel dat ik blij ben met de groei die we hebben doorgemaakt. Omdat we waren ons best wel bewust van, hoor. In die zin, het was niet zo dat ik er ongelukkig van werd. Want je ziet ook wel dat een bepaalde grootte ook wel heel tof kan zijn. Omdat het ook ruimte geeft voor weer andere projecten. Als je goed draait als bureau, kun je ook veroorloven om op een gegeven moment te investeren in een documentaire die ik heb gedaan. Dat was een documentaire die heette The Other Final. Ging over een voetbalwedstrijd tussen de twee laagst geclasseerde voetballanden in de wereld.
Montserrat?
Montserrat en Bhutan. Die hebben op dezelfde dag als de wereldcupfinale in 2002 tegen elkaar laten voetballen. Dat is een project dat we gedeeltelijk zelf hebben gefinancierd. En dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je als bureau ook heel goed draait. En
dus dat soort dingen. Dus heeft ook jouw vlam voor het filmmaken en voor creativiteit ook ergens vergroot doordat er middelen waren.
Zeker, ja. En zo heeft het bureau eigenlijk altijd gefunctioneerd. Ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger was het inderdaad altijd zo van dat er heel veel eigen projecten waren. Die financierden we gewoon uit eigen middelen. Dus dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En dat raad ik ook altijd jonge filmmakers aan. Om vooral ook te investeren in je eigen projecten. Ook hoe succesvol je op een gegeven moment ook wordt. Als bureau of regisseur of schrijver. Blijf gewoon eigen dingen doen. Want die bepalen uiteindelijk ook gewoon je vrijheid en ook je blijdschap in wat je doet. Als je op een gegeven moment alleen maar gaat uitvoeren wat anderen aan je vragen, dan verlies je jezelf ook een beetje.
Ik denk dat ik daar een klein beetje ben, zelf. Het gaat lekker en ik heb het daar veel in de podcast over de laatste tijd. Van, ik zit echt wel in een soort flow, er komt veel op me af. Maar veel uitvoerend en veel voor in opdracht van. En minder vanuit jezelf. En ik hoor het natuurlijk vaker ook in de podcast van mensen zoals jij. Maar het blijft een mooie reminder dat je het echt moet waarborgen. Dat je moet koesteren eigenlijk. Want dat is misschien wat enige wat je echt op sleeptouw houdt.
Ja, ik denk het ook. En ik kan me herinneren uit de Kessels Kramer tijd dat wij bijvoorbeeld na 2 of 3 jaar werden we uitgekozen tot bureau van het jaar in Nederland. En we schrokken ons rot toen we dat hoorden. Omdat we, ja, je kunt er blij mee zijn, maar we hadden ook zoiets van shit. We wilden eigenlijk een soort van aan de rand van de periferie eigenlijk zo een bureautje zijn. En opeens worden we nu door iedereen als een soort van middelpunt.
Een billboard krijg je dan.
Ja, een soort van oké, dit is dan wat een bureau moet zijn. En dat vonden we best wel. Ja, we zagen dat ook al bijna als een soort van, hoe zeg je dat, kus des doods of zo. Je denkt van shit, dan ben je gelijk een soort middelmaat weer geworden. En dat bleek ook wel toen we die prijs gewonnen hadden. Toen kregen we een half jaar lang echt gigantisch veel nieuw business. De ene verzekeringsmaatschappij naar de andere bank, naar allemaal grote merken, labels. Die allemaal klant wilden worden, alleen vanwege die benoeming. Dat gaf hun een soort van vertrouwen. Oh, dan moet het wel een goed bureau zijn.
Ja.
En eigenlijk hebben we tot afgrijzen van onze accountant hebben geen van die nieuw business dingen aangenomen. Omdat we bij al die mensen eigenlijk geen goed gevoel hadden. Althans, het waren aardige mensen, maar we hadden ook wel door van dit werkt gewoon niet. We kunnen wel 2, 3 maanden dit gaan doen, maar we weten zeker dat we na 3 maanden dan ruziënd tent uitgaan met die mensen.
Omdat ze dus voor de verkeerde redenen bij jullie zijn misschien, ja, wel. Niet en eigenlijk voor de oorspronkelijke creativiteit.
Ja, gewoon het herkennen van, oh, wat kunnen we met hun doen en hoe kunnen we echt onderscheidend werk maken? Dus dat, nou ja, goed, daar hebben we altijd best wel, denk ik, hele behoudende keuzes in gemaakt. En het kwam natuurlijk voor de klantenwereld ook wel heel arrogant over. Van dat we bijna 9 van de 10 dingen niet deden. Maar uiteindelijk was het ook een soort zelfbescherming. Omdat je uiteindelijk ook wel weet dat het alleen maar werkt als je echt ook heel goed met elkaar kunt omgaan. Dus toen kwamen uiteindelijk ook wel allerlei klanten die wel heel goed bij ons pasten. En dat was prima. Dan liever iets kleiner met mensen waar je echt iets mee hebt, dan dat je een soort enorm bureau wordt wat eigenlijk heel uitwisselbaar is. Waarin je maar voor iedereen werkt. En
alles kan.
Kijk, we hadden ook geen accountmensen. Dat was toen in die tijd ook wel revolutionair. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die een beetje contact houden met de klant. En waardoor je als creatief ook ontlast wordt. In mijn eerdere leven bij andere bureaus was het vaak zo dat je de klant zelf misschien maar 2, 3 keer per jaar zag. Natuurlijk absurd is, als je gewoon voor iemand werkt, dan moet je eigenlijk best wel veel contact hebben. Maar dat werd altijd weggehouden. En eigenlijk was dat, toen we zelf een bureau begonnen, wel het uitgangspunt dat we eigenlijk gewoon dat contact tussen creatieve mensen en de klant juist heel erg stimuleerden. juist als je elkaar goed kent, als je juist ook af en toe ze iets buiten werk doet, dan leer je elkaar kennen en dan kan je ook pas echt iets wezenlijks maken.
Ja, dat menselijke echt terugbrengen juist.
Ja, gewoon dan snap je ook een beetje echt de behoefte van iemand waarvoor je werkt. Dus dat je niet zomaar iets oppervlakkigs maakt, maar dat je ook wel echt iets probeert te maken wat iemand verder helpt.
Ja, en als we een klein stapje teruggaan, waarom kon het eigenlijk zo groeien? Waarom groeide het zo hard? Wat was de reden daarvoor? Je zegt het eigenlijk tussen neus en lippen door, maar dat heeft een oorzaak. Wat was die oorzaak?
Nou, dat had natuurlijk te maken met een soort combinatie tussen Erik en mij, een soort tomeloze energie die verdubbeld werd, of verdrievoudigd bijna.
Heeft hij ook die energie?
Ja, enorm. Misschien nog wel veel meer. Dus we vulden elkaar enorm aan. We raakten ook goed bevriend. Dus het was een soort van, we waren altijd aan het werk. Ik denk als je dan Erik vraagt ook, we hebben eigenlijk werk nooit als werk gezien. Dus we hebben eigenlijk gewoon heel veel lol in het maken. En ja, als je dan zo iemand tegenkomt die dat net zoveel of nog meer heeft, dan ontploft het bijna. Dus we konden gewoon heel veel doen. Dus ik denk dat het daarmee te maken had met die energie. Ja, en dan een soort samenloop van omstandigheden, dat er een hele goede stratege, Matthijs de Jong, bij kwam. Dat er gewoon een aantal mensen net op het juiste moment samenkomen. Dat is denk ik ook het geheim van een bureau. Het is niet het label zelf, maar het zijn net meer de mensen die op dat moment zo samen zijn.
Als een soort een machine of een mechanisme echt elkaar aanvoelen.
Ja, en die dezelfde energie hebben. En sommige klanten herkennen dat. We gingen werken voor het Parool. Wat toen helemaal een soort opleving beleefd, omdat Matthijs van Nieuwkerk daar aan het roer was. We gingen werken voor Ben. Het was een telecom aanbieder die het heel anders wilde doen. Dus we waren allemaal net op dat moment soort...
Ik dacht dat jullie die naam zelfs bedacht hadden.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een heel, heel apart verhaal. Vaak verteld, maar...
Wil je hem overslaan?
Als je hem wilt weten, kan ik het vertellen.
Ik ken het verhaal niet.
Dat was eigenlijk wel typisch, een typisch verhaal over hoe Kesselskramer werkt. Omdat we zaten toen in een pitch met drie andere bureaus. En ja, die hadden al jaren nagedacht over een naam. Het was eigenlijk de vijfde aanbieder in Nederland van telecom. Vroeger had je alleen KPN en
Vodafone.
Ja, Vodafone was er nog niet, maar er waren allemaal wel combinaties. De namen waren allemaal combinaties van telefoon, KPN-achtige dingen en weet ik wat. Dus ze hadden drie namen bedacht. Daar hadden ze maanden over gedaan. En die gaven ze dan, elk bureau van die drie mocht er dan eentje uitkiezen. En wij hadden volgens mij gekozen Bel Mij. Dat was een naam. Tenminste, die zat gewoon tussen. En er was een andere naam. Ik weet niet meer hoe die namen waren. Maar elk bureau had toevallig een andere naam genomen. En we hadden daar een campagne op gemaakt en wij vonden dat Bel Mij wel interessant, omdat het een soort persoonlijk iets had. Dus dat je iets met die naam kon doen in de campagne. Maar toen een paar weken voor de lancering, toen bleek dat ze die naam toch niet mochten hebben. Het was een soort concurrent die ook zoiets had. Dus toen zeiden ze, ja, jammer dan. Ze waren inmiddels klant bij ons vanwege die naam en vanwege die keuze.
Ja.
Maar toen zeiden ze, ja, jammer dan. Je kunt die naam niet gebruiken, want het gaat niet. Dus je moet... We gaan nu onze Belgische naam gebruiken, Proximus. En wij hadden zo'n echte talen, toen we dat hoorden, zo'n ongelofelijke afknapper. Dacht van, ja, kut, dat gaan we niet doen. Maar goed, het was veruit onze grootste klant. Het was 60% van onze omzet.
Zo.
Maar ja, we hadden echt zoiets van, ja, we gaan hier niet jaren aan spenderen aan zo'n campagne met zo'n kutnaam. Dat was gewoon echt niet te doen. Dus toen hebben we tegen hun gezegd van, helaas, het spijt ons, we kunnen dat gewoon niet doen met die naam. Maar als je ons een week geeft, dan verzinnen we een andere naam. Dan zeiden ze, ja, shit, dat willen we wel, maar we hebben de tijd niet, dus we gaan toch naar een ander bureau. Maar uiteindelijk kwamen ze twee weken later toch terug. Zeiden ze, ja, je had misschien toch gelijk, we geven jullie een week. Dus dan hadden we een week om een naam te verzinnen. En toen, ja, nu is dat een naam die best wel logisch lijkt, althans logisch, maar toen was het nog helemaal niet zo dat je dan een bedrijf kon noemen naar een persoon. Maar wij gingen natuurlijk een beetje door op die gedachte van Bel Mij. Dus we dachten van, ja, iets met ik of met... Nou ja, op een gegeven moment kwamen we op Ben, omdat dat natuurlijk interessant was qua naam, maar ook wel qua werkwoord. Ik kon er natuurlijk heel veel mee.
Ja.
En dat hebben we toen voorgesteld. Gewoon met één kartonnetje in de trein naar Den Haag, waar ze zaten. En we hebben dat neergezet. En ik heb eigenlijk nog nooit... Er zaten iets van 8 mensen in die zaal. Die had echt zoiets van na een week denken, dat kom je hier mee? Dus minstens 7 van die mensen keken echt zo van, huh? Hoezo? En er was 1, de hoogste baas gelukkig, die het meteen herkende ook, omdat we natuurlijk uitlegden wat je er allemaal mee kon doen. Die het echt omarmde. Die zei, ja, dit is fantastisch, dit moeten we doen. Maar goed, die andere mensen zeiden ook wel van, ja, we gaan het wel even onderzoeken. Ondanks dat er heel weinig tijd was. Want dit was echt een maand voor lancering of zo. Moet je nagaan wat er dan allemaal nog moet gebeuren. Toen hebben ze toch nog een soort, in een paar dagen lang heel erg groot onderzoek gedaan. En dat onderzoek was een van de meest rampzalige onderzoeken die ik ooit heb meegemaakt. Totaal afgetest, die naam. En dat is ook wel verklaarbaar in de zin van dat mensen natuurlijk in onderzoek altijd refereren aan wat ze kennen. En niet aan wat iets zou kunnen zijn.
Ja.
Dus mensen vonden het helemaal niet passen bij een telecombedrijf. Word je niet serieus genomen? Nou, allemaal dat soort redenen.
Maar uiteindelijk, misschien.
Uiteindelijk was dan de hoogste baas van dat consortium was zo moedig om te zeggen van nee, ik geloof er echt in, we gaan het doen.
Stoer.
En toen was het heel succesvol. Dus dat uiteindelijk leert dat je ook wel dat achter elke grote campagne of bijzondere film zit altijd wel een moedige opdrachtgever. Die het omarmt en ervoor betaalt.
En wat zegt deze case of dit voorbeeld over jullie werkwijze? Of misschien wel jouw denkwijze?
Nou, ik denk dat het wel echt exemplarisch was voor Kessels Kraam. Omdat we gewoon, en ook wel misschien voor mij, dat je gewoon heel erg, als je ergens heel erg in gelooft, dat je er echt voor gaat. Dat je ook niet vanuit arrogantie of dat je denkt dat je het beter weet, maar gewoon vanuit een soort volle overtuiging dat het die kant op moet of zo. Dat heb ik nog steeds wel een beetje soms met als ik aan het regisseren ben. Dat ik wel dwingend kan zijn of zo. Zonder dat helemaal in mijn persoonlijkheid zit. Ik zal nooit kwaad worden op een set of zo. Of boos zijn of zo. Maar ik kan wel, als ik er echt in geloof dat dat beter is voor de film of voor een idee, dan kan ik er wel echt voor strijden of zo.
En hoe weet je altijd waar je naartoe moet? Hoe ben je zo standvastig en dat je nou, weet wat het moet zijn?
Ja, dat is lastig. Ik denk dat het toch heel erg met ervaring te maken heeft. Dat je gewoon door heel veel te doen, heel veel te maken, steeds beter leert waar het hem in zit en waar het heen moet. En aan de andere kant is dat tegelijkertijd ook het gevaar. Omdat als je steeds denkt dat je het zeker weet, dat je ook wel een soort van afgestompt kan raken. Of dat je een beetje
tunnelvisie.
Ja, dat je een beetje altijd op jouw manier doet. Dat zie je ook wel bij bureaus die succesvol zijn, dat die op een gegeven moment hetzelfde trucje gaan herhalen en daar gewoon heel goed in zijn, maar het blijft veel van hetzelfde. Dus je moet ook wel eigenlijk heel erg die onzekerheid blijven toestaan. Dus die twijfel moet je eigenlijk altijd blijven houden van, nou, mijn intuïtie zegt dat het daarheen moet, maar is het eigenlijk wel goed of zo? Dus je moet altijd wel constant jezelf blijven testen, denk ik.
Maar wel weer met die bepaalde zelfverzekerdheid dat je wel keuzes durft te maken. En die balans vind ik moeilijk.
Ja. Ja, het meest bizarre is eigenlijk dat het grote geheim loslaten is. Dus daar kom je pas later achter of zo. En als je als creatief begint, zeker ik als ik over mezelf vertel, dan in het begin ben je ontzettend gefocust op, ik moet een goed idee verzinnen. En je gaat maar door. En je zit maar dagen in zo'n klein hokje te verzinnen. En je kan het niet meer loslaten. En ook als beginnend regisseur doe je dat misschien ook wel. Dat je denkt van, ik moet de beste film maken. En op een gegeven moment als je dan leert van, ja, eigenlijk door niks te doen, kom ik nu verder of zo. Tenminste, op een gegeven moment als creatief, als je alles tot je hebt genomen en je weet precies waar het over moet gaan, dan kun je nog een dag in zo'n kantoortje blijven zitten, maar eigenlijk kun je beter gewoon een dag op het strand gaan wandelen. Want dan vis je waarschijnlijk het idee ergens uit de zee.
Het gaat werken.
Het is er gewoon. Dus je moet alleen een soort contact maken om het te pakken of zo. Het gebeurt gewoon in je hoofd. En datzelfde geldt natuurlijk voor, dat is natuurlijk ook waar die serie filmpjes over ging, van hoe kom je tot een idee. Is eigenlijk dat elk creatief persoon die ik heb geïnterviewd eigenlijk zegt van, ja, op een gegeven moment als ik ontspan, dan komt het eigenlijk. Je op de wc zit of onder de douche staat of dat je even gaat lopen. Dat vind ik ook wel het allergrappigste eigenlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe reclamebureaus gehuisvest zijn. In enorme panden, enorme kamers, enorme luxe. Maar dat eigenlijk het wezenlijke waarom ze bestaan, het bedenken van ideeën, dat eigenlijk ontstaat op momenten dat mensen daar niet zijn.
Heb je dat gebouw niet voor nodig?
Nee, als je op je fiets zit, Als je net even naar de wc gaat, of als je net even in de tuin loopt, of als je net even naar die koffiemachine loopt. Eigenlijk op het moment dat de hersens even ontspannen en zelf die klik maken tussen twee dingen die eigenlijk geen combinatie zijn normaliter, maar nu wel. Dat is een idee. Dat is grappig, toch?
Ja. Super grappig.
Ja.
En hoe kan dat dan?
Ja, waarom, dat gaat denk ik. Ik denk, kan het ook aan jou vragen. Ik bedoel, als jij een project binnenkrijgt, als je teruggaat naar de projecten die je hebt gedaan, wist je dan al binnen 5 minuten van dit wordt een leuk project of niet? Je oorgevoel, waar je op afgaat.
Ja, vaak wel. Ja. En ik moet ook denken aan een van de leukste projecten en de meest waardevolle projecten voor mij. Is een project geweest, een videoclip ooit. Een one-taker. Dat kreeg ik binnen, met soort van vanuit vertrouwen. Ik denk dat jij hier wel iets leuks van kunt bedenken, Chris. Dan heb ik het nummer gekregen. Met de bank heb ik bewust gezegd, ik ga hier niks bij bedenken nu. Ik ga het loslaten. Dan heb ik eigenlijk een maand, ben ik niet gaan zitten om dat concept te bedenken. Maar er wel op vertrouwen dat het idee tot me zou komen als ik misschien af en toe het nummer zou luisteren. En dat was de eerste keer dat ik heb ervaren dat na een maand, ploep, dat hij er echt was. En vanaf daar was ik niet meer te stoppen. En toen kon ik beginnen met productie en alles gaan regelen. Dus ik herken wat je zegt. Alleen, ik wil er nog graag meer grip op krijgen of zo. Of, misschien is dat juist weer tegenstrijdiger eraan. Ik wil nog beter weten hoe dat werkt. Ja. Jij zegt, je hoeft alleen maar in te tappen op die bron. Is alles wat daarvoor nodig is gewoon die strandwandeling? Of is daar nog iets voor nodig?
Nee, ik schets het natuurlijk nu veel te makkelijk in de zin... Kijk, uiteindelijk moet je wel heel hard werken. Dus het is niet zo dat je niets hoeft te doen. In het geval van een idee verzinnen moet je gewoon... Als je een opdracht krijgt, moet je er totaal in verdiepen. Moet je gewoon alles wat met het onderwerp te maken heeft, daar moet je induiken. Je moet de briefing lezen, je moet denken. Je moet heel veel nadenken, maar op een gegeven moment...
Dat is het opzuigen.
Ja, eigenlijk alsof je het allemaal in een trechter gooit. Als je een soort shake maakt in de ochtend. Je gooit al die elementen in die blender. Dat is eigenlijk wat je hersenpan is. Je voedt jezelf met alle informatie. Of het nou beeld is. Of alles wat je erover kan lezen. Interviews, dingen. Je vraagt mensen ernaar. Dus in die zin is het heel veel werk. Althans, het kan heel veel werk zijn.
Het is eigenlijk, nu dat zeg, precies hetzelfde als nu. Want ik heb nu nog niet op mijn lijstje gekeken. Maar ik weet dat ik een hele hoop over jou weet. Wat munitie is, wat ik erbij kan pakken als het,
ja,
als het zich aanbrengt.
En dat gooi je allemaal in die blender. En op een gegeven moment dan komt daar iets uit. En dan moet je het een beetje loslaten. Die informatie zit allemaal in je hoofd. En dat gaat werken. En dat moet je een beetje vertrouwen. Maar dat leren vertrouwen is natuurlijk heel moeilijk als je net begint. Omdat je ook onzeker bent. En omdat je...
En daar komt die ervaring bij kijken.
Ja. En ik denk dat het nu nog veel moeilijker is dan toen ik begon. Omdat merk ik nu heel erg dat gewoon iedereen ook ontzettend bezig is met de ander. Je kijkt constant... op je Insta van, oh, weet je, er gaat geen uur voorbij. Of je ziet alweer een heel mooi beeld of een heel mooi filmpje. En je denkt constant, oh shit.
Die gaat lekker.
Die gaat lekker. En waarom heb ik geen skin? Dus je gaat heel snel, ik denk dat je zeker als jongen maken, heel snel in die modus gaat van, jezus, wat gebeurt er allemaal om me heen? En je verliest jezelf dan een beetje.
Ik denk dat allemaal mensen, niet zitten te klappen, maar wel denken, fuck, that's me.
Ja. En die, als ik die mensen spreek, dan raad ik ze ook altijd aan van, zoek het vooral bij jezelf of zo. Weet je, je kunt heel lang nadenken over een film maken in IJsland of je wil daarheen. Maar begin gewoon eens met een film over de slager op de hoek. Waarschijnlijk als je daar binnen loopt, krijg je een fantastisch verhaal te horen wat je niet kan geloven. Het zit allemaal eigenlijk om je heen. Alleen je moet het net even vinden. Maar het is eigenlijk makkelijker dan je denkt.
Ja, misschien doen we dat ook te weinig. Omdat je dus weer wordt verblind door wat je dus ziet op Instagram. Iemand die weer in LA is of ergens... iets waanzinnig aan het maken is, waardoor je denkt, oké, dat is de standaard, daar moet mijn volgende creatie aan voldoen. Waardoor je dus niet naar die slager toe gaat, terwijl daar misschien de magie gewoon ligt te wachten op je.
Denk ik ook, ja. En ik denk dat het ook wel past in deze tijd, waar het volgens mij iets te veel gaat over vorm en te weinig over idee.
Ja? Wanneer zag je dat voor het eerst? Dat die verschuiving er was? Of is het altijd zo?
Nou, dat gaat altijd zo op en neer. Er zijn altijd soort golven in.
Maar nu lijkt het daar te veel, nu lijkt het te veel voor om te gaan.
Dat, ja, vind ik wel. Het heeft ook te maken met... ik denk met ook hele... met sociale media die heel beeldend is. Zoals Instagram, waar je dan natuurlijk heel veel... alleen maar voorbij ziet komen. Maar ik vind wel dat heel veel werk op elkaar lijkt en heel veel hetzelfde is. En ik denk in veel gevallen ook een beetje te weinig nadruk op het idee, hoe vertel ik nou iets wat echt origineel is.
En daar probeer jij je tegen te...
Ja, dat is voor mij altijd wel een soort basis van dat je een soort uitgangspunt hebt, een soort idee wat eigenlijk een soort eilandje is waarmee je kan onderscheiden. Wat niets, je wil eigenlijk iets proberen te creëren wat niet op iets anders lijkt. Dat heel eigenzinnig is. En ik vind vooral de laatste tijd zie je toch wel heel veel films die prachtig zijn, die heel mooi gefilmd zijn. Want volgens mij hebben we de mooiste lichtingcameramensen ooit in Nederland. En echt zoveel goede cameramensen, maar ook in het buitenland. Het houdt gewoon niet op met nieuw talent wat er is. Maar je ziet wel heel veel films waar je eigenlijk elk logo achter kan plakken. Ze zijn vrij uitwisselbaar. Of inwisselbaar, ik zeg het eigenlijk verkeerd.
Ja.
En dat is natuurlijk jammer, omdat je als je juist een heel uniek idee combineert met fantastische vorm, dan heb je eigenlijk iets heel moois. Maar als het alleen maar vorm is, dan beklijft het niet echt.
Ja, want ik wou je ook vragen, wat is dan wel de waarde van vorm? Want film is natuurlijk een visueel medium. Ja, dat hangt heel erg bij samen. Wat is voor jou die waarde van vorm? Of gaat het gaat vooral over de volgorde hoe je het is gebruikt, volgens mij?
Ja, volgens mij moet vorm altijd het idee volgen en niet andersom. Kan natuurlijk wel als ik voor een bepaald project, maar in de meeste gevallen geldt natuurlijk wel dat je, althans in mijn ogen, een sterk idee moet hebben en daar komt de vorm uit voort. Het is niet zo dat je met de vorm kan beginnen. Dat kan wel, maar dan is alles, ja, dan kan alles. Dan kan je ook logo erachter plakken of dan kun je ook, dan valt het op, uiteindelijk niet meer op. Dus de makers die alleen maar bezig zijn met vorm, ja, die zijn uiteindelijk ook, dat wordt één pot nat uiteindelijk. Voor mij is toch wel de charme van regie is toch wel dat je op een originele manier een verhaal vertelt, maar waarin je toch ook wel heel erg de hand van de maker voelt. Omdat je denkt van, nou, dat is toch wel intelligent verteld, of dat is wel knap gezien, of dat en als is juist in de beperking heel erg goed is of zo.
En als het dan leuk uitziet, is dat een bonus?
Nou, dat is ook wel een voorwaarde, zeker vandaag de dag, want anders kijken mensen misschien ook niet.
En vind jij dat ook belangrijk? Of ja, weet je dat een voorwaarde is?
Nee, ik vind het ook een voorwaarde en het interesseert mij ook enorm. Ik merk ook aan mezelf dat eigenlijk het gebied tussen documentaire en fictie, dat vind ik ook het meest interessante gebied om te zijn. En dus eigenlijk het gebied waar het wel om de inhoud gaat, maar waarbij je wel heel veel moeite doet om het heel mooi te vertellen. Ook, en dan met mooi bedoel ik ook in beeld en in vorm. Dus voor mij is het zeker heel erg belangrijk. Maar het is wel heel erg een wisselwerking.
Mm-hmm.
En in die zin is het helemaal hetzelfde van waar wij het project of waar we dit gesprek mee begonnen. In de zin van dat verhaal vroeger in de kantine over het voetbalverslag. Dat was enerzijds wel een verslag van hoe het er werkelijk was, maar anderzijds ook wel een soort totale verbeelding van wat er ook nog gebeurde. En dat probeerde ik dan zo mooi mogelijk te vertellen.
Ja, die combinatie.
Ja.
En hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar het vak van cinematografen? Want zij zijn voornamelijk met vorm en hoe iets eruit ziet bezig. Als regisseur moet je ook nog meer met idee en verhaal bemoeien. Maar hoe kunnen zij dat ook wel meer doen? Is dat mogelijk voor bijvoorbeeld voor dat departement van film?
Ja, ik denk het wel. Die zijn juist ook heel erg gebaat bij een sterk idee. Omdat je dan heel erg keuzes maakt van wat je wel doet en wat je niet doet.
Dus het gaat over dus naar weer die volgorde. Wat leidt er in het keuzeproces?
Ja, uiteindelijk denk ik dat elke cameraman ook blij is met een hele sterke afgrenzing van een idee. Oké, als we dit idee doen, dan gaan we bijvoorbeeld alleen maar met deze lens werken. Of gaan we alleen maar met dat licht werken. Of draaien we alleen maar in de ochtend. Dus die keuzes zijn juist heel erg belangrijk. Als alles kan, dan heb je eigenlijk niks.
Ook als het er mooi uitziet.
Ja, dan is het gewoon behang. En mooi behang, is leuk. Kan een dagje op Instagram mee, maar dan is het ook weg. Beklijft niet of zo.
Ja.
Dat zie je natuurlijk heel veel voor modemerken en voor parfums. Ja, dat heeft natuurlijk een soort bepaalde waarde, maar het is eigenlijk gewoon behang.
Hoe vind je zelf dat het jou lukt om films te maken die beklijven? Die langer impact maken misschien wel, of bijblijven?
Nou, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Dat is makkelijker met je eigen werk, met een documentaire, dan met een commercial. En commercials spelen zoveel factoren mee. Dan moet je ook soms een beetje geluk hebben dat het een goed idee is, dat het goed landt. En tegelijkertijd vind ik dat ook het leuke van commercials maken. Dat je altijd wordt gevraagd als er enthousiasme is. Ze hebben heel lang nagedacht over het idee. Ze hebben waarschijnlijk met de klant heel lang vergaderd. En uiteindelijk wordt het goedgekeurd. En dan mag jij komen. Eigenlijk op het leukste moment. Om het te gaan maken.
We gaan het doen. En
ja, iedereen is enthousiast. En we gaan ervoor. En in dat proces zijn er natuurlijk heel veel factoren die uiteindelijk kunnen bepalen of iets goeds wordt of niet. En nou, soms heb je geluk en dan wordt het fantastisch en kan ook wel eens een beetje tegenzitten. Maar dat is ook niet zo heel erg, want dan een maand later is het klaar en dan kun je het ook weer snel vergeten. Dus soms lukt het, soms lukt het helemaal niet. Maar ik vind die dynamiek wel heel erg interessant.
Ja. Ja, dus die afwisseling, die gaat je ook goed af.
Ja, juist. Ik denk, voor mij geldt eigenlijk altijd wel dat ik het liefst met iets van 3, 4, 5 dingen tegelijk bezig wil zijn. Dus ik vind het lastig als er echt één ding ligt waar je alleen maar maanden mee bezig bent. Dus voor mij moet er altijd wel een soort dynamiek in de projecten zijn. En vaak is er ook wel overlap qua inspiratie. Dus dat je met een eigen projectje bezig bent, dat je denkt, oh ja, dat is wel heel erg leuk. En dat zouden we ook hier kunnen toepassen of zo. Dus dingen gaan best wel, in mijn geval, heel organisch.
En dat werkt misschien omdat je dan makkelijker uit die bron kunt plukken. Omdat je dus niet te veel, er ligt niet te veel druk en focus op één ding. En nu moet het gebeuren, maar er zweven wat dingen. Waardoor het allemaal iets minder urgentie heeft. Iets minder.
Ja, misschien is dat het. En ook wel het feit dat je gewoon je geest een beetje scherp houdt. Dat je van het een naar het ander gaat. Als het ene project een beetje stroef gaat, dat je heel makkelijk weer enthousiast wordt van het andere.
Ja.
En ik denk ook wel waar we het in het begin over hadden, dat er altijd wel vrij werk moet zijn, omdat dat je voortstuwt. En kijk, in ons vak is het natuurlijk altijd zo, en dat geldt voor heel veel vakken, dat je eigenlijk altijd wordt gevraagd voor wat je al gedaan hebt. Ik bedoel, alle bureaus kijken naar reels van regisseurs en, oh ja, we willen ook zoiets als dat. Of we willen, het heeft te maken natuurlijk met een soort van zekerheid die je dan inbouwt. Van, oh, hij heeft dat al een keer gedaan, dus dan kunnen we hem wel vragen.
Mm-hmm.
Terwijl natuurlijk het spannende is voor elke maker om iets te doen wat hij nog niet heeft gedaan. Dat wil je eigenlijk. Je wil niet steeds zelf in de herhaling gaan van, oh, hij is heel goed met hockey. Nou, dan vragen we hem altijd voor een hockeyproject. Nee, dan is het natuurlijk leuk om hem een keer te vragen voor een rugbyproject. Of ik zeg maar even wat, hè.
Ja, en hoe lukt het jou? Want ook als ik naar jouw werk kijk en ook naar jouw cv eigenlijk, dan heb je vaak erkenning gekregen voor bepaald werk. Mensen weten dat jij wat kan. Je hebt talloze goede ideeën bedacht. Maar hoe zorg je dan elke keer toch voor dat je niet laat leiden door die verwachting van anderen en die druk die ze misschien op jou leggen of die op je ligt. En dat je dus elke keer weer durft te experimenteren en elke keer weer toch dat in het diepe durft te springen.
Ja, het blijft heel moeilijk, want ook ik word constant weer gevraagd voor projecten die ik al eerder heb gedaan of expertises waarvan mensen denken van, oh, daar is hij wel goed in. Terwijl ik ook af en toe best wel hele andere dingen zou willen doen. Maar dan is het moeilijk om daar gevraagd voor te worden. Ja, het enige antwoord is uiteindelijk toch vrij werk. Dus gewoon dingen maken die je zelf wil maken en die aantonen van, oh, hij kan ook dat. Maar zelfs daarin is het moeilijk, want
je moet het durven, toch?
Ja.
Want je moet eigenlijk dat beeld dat mensen van je hebben echt loslaten om zelf weer in alle vrijheid een zoektocht te beginnen.
Ja, en het grappige is dat als je mensen confronteert met de gedachte van, ik zeg wel eens tegen creatieven van, wat is nou voor jou de meest ideale klant? Nou, dat is eigenlijk, zeggen ze altijd, ja, een klant, een opdrachtgever die ons een beetje vrijlaat. Die ons ruimte geeft om iets te proberen wat we als bureau nog niet hebben gedaan. En dan zeg ik eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk precies als je met een geluidsontwerper werkt of met een regisseur werkt of met een andere partij, is eigenlijk, je zou eigenlijk precies diezelfde houding moeten hebben. Want dan maak je iemand echt heel blij. Als ik bijvoorbeeld met een componist werk, dan wil ik eigenlijk dat die klus die hij doet de leukste van het jaar is voor hem. Want dan heeft hij het meeste zin om te gaan vliegen, om te gekke dingen te gaan doen. Dus eigenlijk probeer ik hem zo enthousiast te maken en de vrijheid te geven. Ik wil me er niet eens mee bemoeien. Ik wil hem dan zoveel vrijheid geven binnen het idee wat er is, dat hij echt denkt van, ja, dit is gewoon de leukste klus. Dus hier ga ik voor. En zo moet je eigenlijk met iedereen werken.
Maar eerder zei je wel dat jij wel ook weet wat je wilt. En ook daar best dwingend in kan zijn. Dus hoe werkt dat samen?
Ja, maar ik ga nooit op de stoel van een ander zitten. Ik zal nooit tegen een stylist zeggen van, oh, het moet dit truitje zijn. Omdat ik dan denk van, ja, diegene heeft veel meer smaak dan ik heb. En die heeft er meer verstand voor. Het enige waar ik voor ben is om naar het grote geheel te kijken. Van past dit binnen het hele verhaal wat we willen vertellen?
Ja.
Dus zo kijk ik ernaar. Dus ik probeer eigenlijk gewoon de grote lijn te bewaken. Maar al die mensen die daar meewerken, die probeer je eigenlijk... Ja, althans, dat is meer mijn filosofie, zo vrij mogelijk te houden. Dat je weet dat...
Makers zo werken.
Ja, dat, tenminste, je moet eigenlijk mensen behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden. En dat geldt natuurlijk voor heel veel vlakken. En op het moment dat je dat allemaal gaat dicteren, dat ik precies naast een editor ga zitten en echt zeg van nou, haal hier twee framepjes van af. Ja, ik doe het wel eens, maar tegelijkertijd denk ik ook van jezus, wat een onzin. Want ik wil eigenlijk vooral verrast worden door zijn of haar expertise.
Ja, en hoe heb je dan geleerd om dat soort controle dingen in het leven los te laten?
Ja, ik denk dat dat toch uiteindelijk een kwestie is van heel veel doen. Waardering te krijgen voor je werk, zodat je wat zelfvertrouwen krijgt.
Ja.
En dat je dat ook kan permitteren. Maar op een gegeven moment is het ook echt ontdekken dat dingen beter worden als je er wat minder mee bemoeit. En ik heb dat in de meest extreme fase meegemaakt toen ik een speelfilm aan het doen was. Johan Primero in Barcelona. Dat ging over een...
Dat het over jou ging, dacht ik eigenlijk.
Ja, feiten wel een beetje. Maar dat ging eigenlijk over een man die in een eend in Barcelona kleuren 50 rondjes per dag rond het stadion van Barcelona rijdt. Omdat hij dat vroeger met zijn vader deed. En hij doet dat eigenlijk voor het geluk van de club. Hoe meer rondjes hij rijdt, hoe beter de club het doet.
Had je dat verhaal zelf geschreven?
Ja. Ja. Maar daar ontdekte ik eigenlijk bij het maken... Op een gegeven moment had ik een soort ochtend waarbij alles zo lekker liep. De opnameleider wist precies wat ik wilde. Ik kon het eigenlijk veel beter uitleggen aan de acteurs. De cameraman had het... Ja, iedereen wist gewoon wat hij... Het was een soort geoliede machine.
Dus jij was rondje aan het rijden.
Nou ja, op een gegeven moment, ik ging aan de overkant een koffietje drinken toen ik nog koffie dronk. En ik zat daar zo te kijken naar die hele set die functioneerde en ze draaiden alweer verder. En ik zat daar zo en ik dacht, ja, de enige persoon die nu niet nodig is op deze set ben ik. En eigenlijk is dat een soort, ik heb dat toen wel eens gezegd, een soort boeddhistische manier van regisseren. In de zin van dat je het gewoon helemaal, als je het, ja, het heeft ook met goede voorbereiding te maken en het gewoon loslaten. Het loopt iedereen. Iedereen weet wat hij moet doen. Iedereen heeft er heel veel plezier in. Eigenlijk het enige die het nu nog kan verstoren, is de regisseur eigenlijk. Ja, en uiteindelijk, 3 takes later zijn er toch vragen van, oh, moeten we het niet vanuit die hoek draaien? Of was het spel wel goed? Dus dan uiteindelijk ga je er wel weer naartoe. Maar gewoon meer als...
Heb je koffietje laten staan?
Nou, die heb ik wel opgedronken. Maar uiteindelijk is het is meer, ik denk meer... Natuurlijk extreem en zo werkt het natuurlijk niet. Maar ja, het is wel, dit is wel een voorbeeld van hoe ik het liefst zou willen werken. Gewoon dat je eigenlijk allerlei mensen op een podium zet. En samen bereik je dan iets heel moois.
Een mooie kijk is dat. En natuurlijk wat daar ook gewoon essentieel voor is, is dat je goede mensen om je heen verzamelt. Dat hoor ik ook steeds vaker terug in de podcast. Van, dat is ook een zoektocht die je dan wel zelf aan moet gaan. En dat vertrouwen moet groeien. Maar als het vertrouwen er is, laat het dan ook los, hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja.
Net zei je ook even tussendoor van dat zelfvertrouwen komt ook door waardering wat je wel eens krijgt dan. Is dat denk je echt, is dat gewoon hoe de mens werkt? Hebben wij gewoon eenmaal in het leven een paar keer externe waardering nodig om echt dat zelfvertrouwen te hebben of ervaren om verder te gaan? Haal je het ook uit jezelf?
Nou, je haalt het zeker uit jezelf. En ik heb ook altijd wel bewondering voor kunstenaars, voor mensen die ik ken die echt hun hele leven in anonimiteit prachtige dingen maken en daar ook helemaal geen behoefte aan hebben om dat te delen met anderen of zo. Maar in het werk wat ik doe, ja, denk ik dat het toch soms wel belangrijk is, die waardering. Tenminste, ik merk dat ik het wel nodig heb. Dus er zit toch wel onzekerheid in. En ik denk dat wel voor veel creatieve mensen geldt dat het vaak introverte, best onzekere mensen zijn. Omdat je soms ook wel heel kwetsbaar moet opstellen bij het bedenken van ideeën of het maken van films. Dus dan helpt het natuurlijk wel als je af en toe mensen om je heen zeggen van, oh, dat is wel mooi of leuk. Mm-hmm.
Ja.
Die waardering is wel belangrijk. En dan hoe meer je dat op een gegeven moment krijgt, dan kun je eigenlijk 2 dingen doen. Je kunt dan doorgaan met wat je altijd doet. Of je kunt ook wel weer proberen om steeds wel weer andere wegen te bepalen of te bewandelen.
Ja.
Maar het helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, als nooit iemand tegen je zegt van, oh, dat vind ik interessant, of je krijgt nooit echt goede feedback, dan wordt het natuurlijk best wel moeilijk om door te gaan met hetzelfde te creëren.
Ja, ja, dit is een bevestiging inderdaad.
Ja. En het is ook leuk als iemand die het leuk vindt.
Nee, zeker. Dus doe het ook vooral bij anderen, zou ik zeggen.
Ja.
En waar kan jij het meest onzeker over zijn in het creatieve proces?
Nou, ik denk dat het hele proces speelt dat een rol. Dat je eigenlijk constant wel hier en daar een gezonde twijfel hebt. Van, is het nou echt goed wat we doen? Of moeten we die keuze nou echt maken?
Blijft altijd een beetje.
Het blijft altijd wel een beetje. En dat moet ook. En ik heb nog steeds, als ik terugkom van een draaidag. Ik bereid dingen wel heel erg goed voor. Dus het zit echt in de film. Heeft zich al vaak in mijn hoofd afgespeeld voordat ik hem ga maken. En ook qua de dingen die ik op een dag wil doen. Qua shotlijst en qua... Ik ben wel echt goed voorbereid. Maar toch komt het elke keer voor als ik dan thuis kom. Dan heb ik altijd behoefte om elke keer even onder de douche te staan. Of zo. Ik weet niet, ik moet even die dag van me af wassen. Ja, dan sta ik onder die douche en denk ik altijd weer... Oh, kut, ik heb dit niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. Oh, shit, ik had nog die take moeten draaien. Dus dat heb ik altijd. Van, hoe lang ik dit vak al doe, en dan moet ik altijd wel om lachen. En denk van, ja, jezus man, ik heb echt ontelbaar veel commercials gemaakt bijvoorbeeld. Dat wil je niet weten hoe lang ik dat al doe. En dat je dan toch nog elke keer denkt van, ah, shit, ik heb dit niet gedaan, dat niet. Dan denk, hoe kan dat nou eigenlijk? Weet je wel? Wat ben je nou voor een prutser eigenlijk? Maar dan denk ik ook wel van, ja, op het moment dat je dat misschien niet meer hebt, dat je een keer onder die douche staat, dat je denkt van, nou, dit was perfect, dat je alles gedaan, dan is het ook misschien niet leuk meer. Of dan is het ook misschien niet goed meer. Misschien is het ook wel goed om die lat heel hoog te leggen en jezelf meer druk op te leggen dan wie dan ook of zo. Misschien moet dat ook wel. Dus zo zie ik het ook wel. Dingen kunnen eigenlijk nooit perfect zijn. Of je moet altijd wel weer streven naar nog beter of zo.
Dat vind je niet vermoeiend?
Ja, natuurlijk is het wel een beetje vermoeiend. Maar goed, het is ook wel weer... Je kunt er ook wel weer om lachen of zo. Ik bedoel, dat is nu makkelijker. Op mijn leeftijd, met mijn ervaring, kan ik daar wat relaxter mee omgaan dan als je net begint, denk ik.
Ja, dat hoor ik vaker. Als je dan überhaupt wat meer kan lachen en het niet te serieus neemt. Dat herken ik ook heel erg bij Matthijs van Heiningen, sprak ik. Ik weet niet of je hem kent.
Maar, tuurlijk. Ja, nou. Ja. Nou, niet persoonlijk, maar natuurlijk zijn werk.
Die zei dat precies hetzelfde. En qua ervaring zitten jullie een beetje op hetzelfde level, denk ik. Dat is echt, dat geeft best wel wat rust. Ik heb letterlijk na dat gesprek ook wel eens meer ontspannen op een set gestaan. Denk ik, ja, het is belangrijk wat we doen. Er komt geld bij kijken. Maar blijf ademen, gewoon. En probeer het gewoon leuk te hebben ook.
Ja. Nou ja, en wat natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook een soort persoonlijk effect of zo. Dat je denkt van, dan is het allemaal wat prettiger zo'n draaidag. Maar wat je ook leert is dat doordat jij zo bent, iedereen zo functioneert op een set.
Ja.
Dus als ik heel veel spanning meebreng, als ik zou schreeuwen op een set, dan is het voor iedereen een hele vervelende dag. En dat heeft natuurlijk effect op het resultaat ook. Dus het is ook gewoon heel slim om je ontspannen te gedragen. Althans, te proberen te gedragen. Maar weet je, dan zorgt dat ook voor ontspanning op zo'n filmset. Tenzij je denkt van, nou, kijk, ik komt wel eens voor, misschien een paar keer per jaar, dat ik wel ontplof of dat ik wel even heel boos word. Komt heel weinig voor, maar die keer dat het dan gebeurt, schrikt iedereen zich ook totaal rot, omdat ik dat nooit ben. En dan kan het ook wel heel goed effect hebben. Als je dat dan even wil op dat moment. Dat iedereen even op scherp moet zijn of zo, of dat echt je iets irriteert. Dan maak je ook wel gelijk een punt. Kijk, als je constant kwaad bent, dan op een gegeven moment denken de mensen van, ja, die...
Zoek het uit.
Zoek het uit.
Ik ben toch ook wel even heel benieuwd als we... Ik vond het heel leuk. Ik vind het heel leuk om meer echt hierin te duiken. En naar die kern van creativiteit te zoeken. En waar ideeën vandaan komen. Maar ik wil toch ook heel even terug nog naar die tijdlijn. Omdat ik toch heel nieuwsgierig ben waarom je op een gegeven moment, na al het succes bij Kessels Kramer, keek naar die horizon en het pad van het filmmaken op wilde gaan. Ja, neem ons eens mee in dat hele proces.
Ja, het bureau was natuurlijk heel succesvol. Het was heel erg leuk wat we allemaal deden. Eigenlijk werd het steeds meer op een presenteerblaadje aangereikt wat we allemaal konden doen. Maar ik merkte dat mijn liefde wel steeds meer ging naar regie. Want ik regisseerde eigenlijk heel veel commercials al binnen het bureau. We hadden ook een productieafdeling binnen het bureau met 4 producers. Dus het was eigenlijk al een soort bijna een soort halal, een soort productiemaatschappij in het bureau. Dat was er eigenlijk al.
Oké.
Dus dat was best wel uniek. Dus in die zin was het eigenlijk al een combinatie van reclamebureau, productiemaatschappij. Dus we produceerden gewoon die commercials allemaal in huis.
Oké.
Dus ik deed het eigenlijk al een beetje. En toen kwam, waar ik eerder over vertelde, die documentaire. Tenminste, ik wilde gewoon heel lang al een documentaire maken. Alleen ik had geen onderwerp. En toen heb ik eigenlijk het onderwerp zelf verzonnen. Door die wedstrijd te verzinnen tussen de twee laagst geclasseerde voetballanden. Dat was een eigen idee. En dacht ik van ja, dat is eigenlijk ook wel heel tof om daar een film over te maken. En dat is eigenlijk gewoon...
Maar zelf verzonnen door te gaan zitten en te gaan schrijven? Of...
Nou, het had toen te maken met dat het Nederlands elftal ontzettend slecht was. En die hadden zich niet geplaatst. En daar baalde ik van. En toen was ik geïnteresseerd in slechte voetballanden. En toen ging ik eens kijken op de FIFA-ranking. En toen zag ik dat Nederland eigenlijk niet eens zo slecht was. En als je helemaal naar beneden gaat, vond je echt twee landen die nog nooit gewonnen hadden. En toen dacht ik van, ja. Hoe tof zou het zijn als die twee landen tegen elkaar zouden voetballen op de dag van de WK-finale. Nou ja, toen heb ik samen met Matthijs bij Kesselskamer, heb ik dat opgepakt en hebben we dat georganiseerd en daar een film over gemaakt. Dus het is ook best wel apart dat je een eigen documentaire verzint en daar een film over maakt. Maar dat project was wel echt doorslaggevend in de zin van dat ik dacht van ja, dit is wel heel tof om hier elke dag mee bezig te zijn. Want het bureau was superleuk. We hadden inmiddels een vestiging in Londen. Maar als naamgever van zo'n bureau ben je toch ook wel een groot gedeelte van de dag bezig met dingen die wat minder leuk zijn. Het vervangen van de ramen van het pand. De receptionist is overspannen. Moet je toch even langs om een gesprekje te voeren. Je moet een nieuw team aannemen. Een klant is boos. Die wil alleen maar met jou praten. Dus je hebt heel veel dingen die erbij komen. Dus ik was ontzettend druk. En ik dacht, ja. Als ik het nu niet doe, dan... ik bedoel, Erik die stelde voor, ja, doe het dan als je eind 40 bent of zo. Dan kun je het dan altijd doen, regisseren. Maar ja, ik dacht van, ja, ik wil het gewoon nu doen.
Hoe oud was je toen?
Ja, ergens midden 30 of zo. Eind 30.
Hij zag erbij al hangen.
Nou ja, het was natuurlijk het is natuurlijk ook een soort einde van een huwelijk dan. En het was heel moeilijk natuurlijk, omdat je ook goed bevriend bent. Dus het is altijd een emotionele beslissing. En ik bedoel, het bureau heette niet voor niks Kesselskramer. Dus ik denk op het moment dat ik wegging, dat het ook in die zin een beetje voorbij was. Ik bedoel, het bestaat nog steeds, maar het is gewoon, ja. Het succes van dat bureau had natuurlijk alles te maken met ons huwelijk eigenlijk, onze chemie.
Het zit ingebakken in alles.
Ja.
Waaronder de naam.
Ja. En aan de andere kant kun je ook zeggen van, zo gaan dingen, ik ben helemaal film gaan doen. Erik is echt fantastische fotografieprojecten gaan doen. Die is eigenlijk ook een soort... Ja, heel succesvol geworden in eigenlijk vooral zijn kunstprojecten ook. Dus dat is ook heel leuk om te zien. Dus in die zin is het wel leuk dat...
Er kwam ruimte voor allebei.
Ja, er kwam ruimte voor allebei. En er is ook een ontwikkeling voor allebei. Dus dat is ook tof.
Maar hij heeft het toen eerst wel doorgezet?
Ja, zeker. Nee, hij heeft nog heel lang ook... nog steeds. Hij is nog steeds betrokken ook bij Kesselskramer. En het is nog steeds... Ik kom er niet vaak, maar het is nog steeds wel een hele eigenzinnige plek.
Een kerk, hè?
Ja, maar ook, ik bedoel, ook onmiskenbaar eigenzinnig in het werk wat ze maken. Je kunt, ze hebben eigenlijk nooit compromis gedaan of zo. Het is gewoon...
Jullie DNA zit daar nog steeds?
Ja.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Heeft hij, ik wil geen drama creëren, maar ik ben gewoon benieuwd hoe zo'n relatie dan werkt. En ook zo het beëindigen daarvan. Verweet Erik het jou? Omdat je daarmee ook iets op het spel zette?
Nee, want je gaat nooit zo'n... Je begint nooit iets samen met het idee van, oh, het moet... Tot je 65ste doorgaan of zo. Dus je bekijkt het altijd van tijd tot tijd. En er zijn natuurlijk altijd allerlei ontwikkelingen persoonlijk, maar ook op het werkvlak. Dus ja, op een gegeven moment gaat het zo'n kant op. En ja, hij vond het natuurlijk jammer. Ik vond het zelf ook jammer eigenlijk. Omdat het was eigenlijk kiezen tussen twee liefdes of zo. Ik vond het bureau ontzettend leuk. Het was niet zo dat...
Dat je echt klaar was, ja.
Nee, dat was makkelijker geweest als ik echt dacht van, nou, ik ben er nu echt klaar mee. Nee, ik was ook nog gewoon, het was ook mijn kindje, dus.
Ja, god.
Dus het was wel een heftige beslissing, maar dat is ook vaak zo in het leven. Dat zal jij en dat zullen alle luisteraars ook wel herkennen, dat je soms heel erg aanhikt tegen een beslissing. En dan neem je hem en dan een paar maanden later denk je van, oh, was dat het nou? Ik ging gewoon door met regisseren en ik heb echt geen seconde later lang het bureau gemist. Wel de mensen natuurlijk. Maar gewoon het bureau was ik was gewoon als een vis in het water in die nieuwe wereld of zo. Dus.
Ja, was het thuiskomen?
Ja, het ging gelijk door en het was superleuk. Ja.
ook zoekend? Of ging het eigenlijk best wel gestaag?
Ja, ik denk dat ik gewoon heel veel geluk heb gehad. Dat was eigenlijk hetzelfde toen ik Kessels Kramer begon. Dat we allerlei leuke projecten kregen. En toen ik ging regisseren gebeurde eigenlijk hetzelfde. Mijn eerste klus was een wereldwijde commercial voor Coca-Cola. Dus het was een soort van, ja, waanzinnig. Dat je opeens dat budget had en dat kon maken.
Was die Kessera Kessera?
Ja. Wat nog het grappigste is, dat hebben we dan in Argentinië gefilmd. In een oud voetbalstadion. Maar op mijn allereerste draaidag, dus als zelfstandig regisseur, had ik me echt op verheugd. Om die eerste keer actie te roepen. En ik had het nog niet geroepen voor de eerste keer. Toen was er een soort bliksem in de lucht. Het was een avondshoot. En nou, toen ging het toch regenen. In het begin was het nog even dat je dacht van, nou, dit is nog wel grappig of zo. Maar op een gegeven moment echt met bakken uit de lucht. En het was meteen klaar. Er was gewoon totale overstroming in dat stadion. Buiten dreven de auto's door de straat.
Holy shit.
Dus het was ook einde draaidag. Dus weer terug in het busje naar het hotel. Dus dat was mijn eerste draaidag. Gewoon letterlijk. Gewoon totaal aan het water gevallen.
Letterlijk.
Ja.
Geen actie geroepen die dag.
Nee, het was heel weer afgevoerd.
It's a wrap.
Ja, het was gewoon klaar. Ja.
Even een vraag over die specifieke commercial. Heel stadion gaat op een gegeven moment meezingen met een nummer. Zowel de thuispartij als de tegenpartij zingen eigenlijk hetzelfde nummer. Voetbal is voetbal, een beetje dat idee. Waren er echt zoveel mensen uiteindelijk in dat stadion? Hoe is dat gedaan eigenlijk?
Nou ja, zoals bij elke voetbalcommercial in het stadion is het dan natuurlijk ook heel veel postproductie.
Ja.
Maar er waren in dit geval wel 800 mensen als publiek, dus dat was best wel veel.
Ja, want ik zat te kijken van dit kan niet allemaal. Ik was echt benieuwd van dit kan niet allemaal post zijn.
Nee, zeker. Dat maakt het ook wel. Ja, okay. Dat is altijd wel mijn voorkeur om het. Hoe goed het tegenwoordig ook gedaan wordt, je ziet toch eigenlijk altijd wel dat het een soort van Xbox-achtig kwaliteit is of zo.
Mm.
Je voelt altijd nooit helemaal echt of zo publiek als ze het in postproductie doen. Dus dat vond ik wel belangrijk. En dus dit was wel 800 man publiek. Maar goed, dan moet je nog steeds heel veel delen van het stadion vullen. Dus dat was gedeeltelijk ook wel post.
Ja. Hey, en dus jij begon die nieuwe zoektocht als zelfstandig regisseur. En een paar jaar later kwam je terecht bij Halal. Ben je daar aan gaan sluiten? Ik heb Gijs natuurlijk gesproken. Gijs spreekt daarover als een... Ik ga het even laten horen.
Oh ja.
En ik vroeg hier aan Gijs van, hij vertelde eigenlijk van dat ze best wel moeite hadden om door dat glazen plafond heen te komen voor bepaalde klussen. En ik vroeg hem, wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het lukte en wat heeft eraan bijgedragen?
Johan, die wilde natuurlijk wel bij een productiehuis, dus Johan is toen naar ons toe gekomen. En dat is echt dat is de gamechanger geweest. Ik omschrijf het wel eens met... Een soort Lord of the Rings, het oog van Mordor. Die zo opeens soort de hobbits in het vizier krijgt van... wat de fuck gebeurt daar, weet je wel? Ik bedoel, dat Johan Kramer was gewoon op dat moment... ja, ik denk echt wel dat hij in de top 3 of top 5... van beste regisseurs van Nederland zat. En die koos dus gewoon een heel klein opkomend partijtje om bij te gaan.
Leuk om te horen.
Ja, leuk om te horen, maar ook niet helemaal waar, vind ik. Want ik denk dat de potentie van Halal toen al heel erg zichtbaar was. En dat er een enorme drive bij alle eigenaren al was. Dus ik denk dat die ontwikkeling al veel verder was dan Gijs nu schetst. Dus het was leuk om erbij aan te sluiten. Maar ik vind dat hij nu iets te veel waarde geeft aan mijn komst.
Iets te veel eer. Maar alsnog, je koos dus wel voor dus een relatief kleine partij toen nog. Een new kid on the block, zoals ik het daar zei. Waarom dan? Wat trok je aan in hun?
Nou, ik denk dat het eigenlijk twee dingen waren. Enerzijds was dat het me heel sterk deed denken aan het begin van Kessels Kramer. Die naïviteit en de speelsheid die ik bij hun aantrof. Ook op kantoor, een soort van energie. Gewoon de drang om dingen te willen maken. Ongeacht of je nou heel veel geld of weinig geld had. Dat heb ik zelf ook altijd gehad. Ik maakte ook vroeger, en tegenwoordig nog steeds trouwens, voor soms heel weinig geld gewoon filmpjes. Omdat het gewoon kan en waarom zou je het niet doen? Dus dat herken ik bij hun ook wel. En ik denk het andere wat ik ook wel bij Halal interessant vond, was een soort van... breedheid van werk of zo. Dus zij beperkte zich niet tot commercials, maar ze wilde ook al speelfilm, documentaire, korte film, videoclips. Echt heel breed. Ja. Eigenlijk het hele communicatiepalet. En dat heb ik natuurlijk ook altijd van oudsher gehad. Dus ik wil eigenlijk ook op veel vlakken werken. De laatste jaren doe ik heel veel documentaire. Dat kan dan ook binnen Halal Docs. Mm,
ja.
Dus eigenlijk daar is wel ruimte gewoon voor...
Al jouw smaken.
Ja.
Al jouw kleuren misschien beter.
Dus dat denk ik die twee dingen wel te maken hadden met die overstap.
Makes sense. De transfer in jouw termen als voetballiefhebber. Hey, en hij zegt dus zelf hoeveel je dus betekend hebt voor hun. Of dat nou waar is of niet, volgens jou. Wat hebben zij voor jou betekend?
Nou ja, wat ik zei, dus eigenlijk die twee dingen. Dus dat je een soort energie meekrijgt van dingen maken. Gewoon naïviteit. Van het kan gewoon, weet je wel. Niet te veel denken hoe vroeger dingen zijn gedaan. Maar gewoon in het nu staan en op een nieuwe manier te gaan produceren. Dus dat vond ik leuk. En ook wel gewoon de breedte van het werk. Eigenlijk wat ik zei. Dus dat je, ik heb er nu net mijn laatste documentaire ook weer gemaakt met Halal Docs. Dus dat
mijn Basie en ik.
Mijn Basie en ik, een film over de relatie van mensen met hun huisdier. Dus dat is eigenlijk weer een niet-commercieel project, maar wat ook gewoon wel binnen de Halal muren kan.
Vertel eens over dit project. Waar is het ontstaan en wat was je fascinatie?
Nou, het ontstond eigenlijk met de fascinatie van de kerstkaarten die ik altijd van mijn zus kreeg. Die dan twee hondjes heeft en die fotografeerde ze dan altijd met een kersthoedje op. Dus had ik best wel lang altijd naar die foto's te kijken en dacht van dat is ook wel apart of zo. En dat je je huisdier zo belangrijk maakt. En toen een paar jaar later kreeg ik zelf...
Grappig dat je dat zo opvalt dan, ja.
Ja, toen een paar jaar later kreeg ik zelf een hond, omdat mijn dochters zo erg erop aandrongen dat we geen kant meer op konden.
Je rug tegen de muur.
Ja, en... dat is een. Daar loop ik nu dagelijks mee door het bos. En nu betrap ik me eigenlijk zelf ook op dat gedrag wat ik vroeger wonderlijk vond bij anderen. Van heel close met je huisdier omgaan. En bij ons krijgt de hond zelfs jasjes aan. Of merk ik ook dat ik s'avonds laat als ik op straat loop bijna nog wel een soort gesprekje voer met hem. Dus je doet eigenlijk al die dingen die je soms een ander verwijt. Dus ik dacht het is wel leuk om echt te gaan onderzoeken van hoe komt het nou dat we onze dieren zo menselijk behandelen. En is dat meer dan we dat vroeger deden? En hoe komt dat zo? En daar heb ik natuurlijk verhalen gevonden waarin mensen dat wat in extreme mate doen. En die heb ik dan een jaar lang gevolgd. En dat is een film in opdracht van BNN Vara en voor Cinema Delicatesse voor de bioscoop. Dus het was wel heel leuk. Is een heel leuk project om aan te werken. We zijn eigenlijk nog volop mee bezig.
Ah ja, cool. Misschien moeten we over een tijdje nog even, als je uit is, over praten dan.
Ja.
Maar hoe kijk je naar zo'n proces van zo'n lang traject versus commercials? En wat kan je echt niet genieten van zo'n lang traject?
Ik kan er heel erg van genieten. En ook het feit, met zo'n documentaire ploegje ben je eigenlijk als een soort werkende familie. Een soort van aanpak die mij heel erg ligt. Dus dat je eigenlijk volledig hiërarchieloos werkt met elkaar. Dus dat je met heel veel, gewoon een leuk team op zoek gaat naar verhalen. En het leuke van documentaire is dat je echt elke dag weer verrast wordt. Je kunt alles voorbereiden. Maar als je echt open staat voor verrassingen, en dan kun je echt hele mooie dingen meemaken. Dus het is een heel prettig proces. En het fijne van deze film, en ook de film die ik hiervoor deed, Keeper, is dat het heel goed te combineren is ook met commerciële projecten. Omdat je, kijk, bij een speelfilm ben je vaak 3-4 weken constant mee bezig en ben je gewoon... Voordat je begint ben je al dood van de voorbereidingen.
En dan achteraf, moet je nog gaan draaien.
Achteraf moet je maanden bijkomen. Dus het is heel vermoeiend. En bij een documentaire, wat ik prettig vind, is dat je gewoon af en toe een dagje draait. En dan ben je een maand later weer bij die persoon en een maand later weer. Dus in die zin is het heel goed te combineren met commerciële projecten.
Ja. En wat heb je in die paar docus die je gemaakt hebt? En heel veel korte kleine portretjes en al die eigenlijk... Ik vind de documentaire... approach, die zit in heel veel van jouw werk, vind ik eigenlijk. Dat intieme, dat het rauwe, veel analoog schiet je ook, of veel met verschillende soorten filmcamera's. Wat heb je geleerd over dat genre van filmmaken, documentaire, en hoe krijg je nou een authentiek, echt verhaal, wat leuk is om te kijken?
Ja, het begint allemaal natuurlijk met nieuwsgierigheid, en dan bedoel ik oprechte nieuwsgierigheid. Dus dat je ook wel echt verdiept in de persoon waar je naartoe gaat. Of de mensen waar je een film over maakt. En die voelen dat meteen. Of iets oprecht is of niet. Dan probeer je eigenlijk een soort sfeer te creëren. Waarin het zo intiem mogelijk is. En dat geldt eigenlijk voor elke shoot. Kijk, het zou heel dom zijn om met een crew van 20 man ergens binnen te stappen. En dan te denken van dat je een heel gevoelig portret kan draaien. Omdat iedereen geïntimideerd zou zijn door die komst van zoveel mensen. Dus bij een documentaire als deze die ik nu doe, dan ja, ik heb die mensen van tevoren gesproken. Ik ben al een keertje heen gegaan om met die hond kennis te maken of met het dier. En langzamerhand komt er dan meer crew bij, maar nog steeds zijn we heel klein. En we nemen de tijd en ja, er ontstaat echt een band met je hoofdpersoon. En dat, daar moet je een beetje in willen investeren. Wil je dichtbij kunnen komen. En dat is natuurlijk soms in commerciële zin wel lastig, weet je. Want mensen zien soms je reel en die zien dan een heel mooi intiem filmpje, maar vergeten eigenlijk hoe het dan tot stand is gekomen. Dus je, dat moet ik soms ook wel. Ik doe nu een project in Berlijn en dan heb ik dat laatst nog uitgelegd. Ja, dan vinden ze één filmpje heel mooi waarin ik een portret maak van een oude man, oude voetbaltrainer. En dan vragen ze, ja, zoiets willen we eigenlijk ook wel. Dan zeg ik, ja, dat kan wel, maar je moet je wel bewust zijn van de consequenties daarvan. Van, ik was daar alleen met die man. En misschien een cameraman was er heel even bij, maar voor de rest draaide ik het zelf op een eigen camera. En juist omdat ik alleen was en een kopje koffie dronk met die man en juist een boek uit zijn boekenkast pakte en daar een gesprek over raakte, daardoor werd het een goede film. Dus als je zoiets ook wil, dan moeten we eigenlijk op diezelfde manier dat aanpakken. Dan moeten we niet straks daar met een crew van 10 man, met een klant, met 5 man.
Een storyboard.
Ja, als we dat gaan doen, dan krijg je een andere film. Dus, ja, dat moet je dan soms uitleggen aan mensen, dat je ook bepaalde situaties moet creëren en een soort intimiteit moet scheppen, waardoor je dat kan maken.
Ja, stonden ze daarvoor open? Drukken ze dan op de rem?
Nou, dat is dan voor sommige partijen natuurlijk heel ingewikkeld. Omdat er natuurlijk altijd drang is om alles te controleren, het proces. Maar ja, als je juist echte dingen wil maken, is dat proces soms niet te controleren. Dus moet je dat een beetje loslaten. Dan heb je het woord weer.
Ja, ik loop daar heel erg tegenaan. Want ik heb dan misschien niet die track record die jij hebt. Maar dan word ik gevraagd voor een portret waar ook mijn interesse ligt. Omdat ik ook graag wil verbinden met mensen en authentieke, oprechte dingen wil maken. Maar dan krijg je dus van tevoren allemaal die vragen. Maar hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je dan zorgen? Welke shots ga je dan draaien? Het enige wat ik wil zeggen is, ik zie wel, maar vertrouw me. Het komt goed. Ik ga die verbinding aan en vanuit daar ontstaat het verhaal. Maar mij lukt het niet zo vaak om dat echt goed te verkopen. Heb je daar nog een tip voor? Is het gewoon doorgaan, denk je?
Nou ja, of proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. En een soort van garantie te geven van dit doe ik in ieder geval.
Oh ja.
Maar geef me alsjeblieft de ruimte om ook nog iets te proberen wat we nog niet hebben afgesproken, maar waarvan ik denk dat het heel bijzonder gaat worden. Dat het misschien wel het verschil is in de film. Dus misschien moet je het zo doen.
Een compromis eigenlijk.
Een soort van zekerheid bieden van oké, ik doe in ieder geval dat, maar biedt wat ruimte om.
Nee, maar eigenlijk wil ik dat al niet eens doen. Dat is gewoon het systeem waar je in zit. Waar je gewoon bij moet neerleggen. Dus als
nou ja, dat is natuurlijk het nadeel een beetje van in opdracht werken. Dat je af en toe wel moet realiseren dat je het voor iemand maakt.
Nee, daar ontkom je niet helemaal aan.
Ik moet zeggen dat ik dat best wel vaak vergeet. Ja, dat ik me zo het project zo eigen maak, dat ik zo enthousiast word over een idee, dat ik soms wel, ook op een set soms wel even vergeet van, oh ja, dit zijn echt de mannen die het bedacht hebben, of vrouwen. Maar goed, herinner ik me dan zelf wel aan.
Wie was de klant ook alweer?
Nou ja, maar dat heeft gewoon te maken met, ik denk dat het een positief teken is, want als je het zo eigen maakt, dat je er gewoon constant aan denkt, dan helpt dat het project alleen maar. Dus ik heb het nooit zo gezien van dat ik op een set kom en dan denk van oké, nu vertel me wat ik moet gaan doen en dan doe ik dat en dan ga ik weer naar huis. En denk ja, dan kun je eigenlijk veel beter andere regisseurs vragen die er misschien veel beter in zijn.
Ja, ja, zoals die je op het begin zag bij je eerste reclame.
Ja, die zijn natuurlijk ook nog steeds.
Ja. Goed man, god, ik ik heb zin om te gaan maken eigenlijk.
Ja.
Je hebt ook elke dag die zin, hè? Want ik vroeg ook aan Gijs van, hij kent jou natuurlijk goed. Wat moet ik over hem weten? En hij zei, Johan is echt een draai-junkie. Hij wil het liefst elke dag gewoon draaien. Wat vind je daar zo leuk aan? Waarom kan je dat niet laten?
Nou, ik heb gewoon heel veel plezier in het maken. En dat heb ik ook wel moeten leren trouwens. Want als je uit de reclame komt of als je als tekstschrijver werkt binnen een bureau, dan ben je eigenlijk altijd bezig met hoe het kan worden of zo. Je verzint ideeën waarvan je hoopt dat ze ooit gemaakt gaan worden. Dus je bent eigenlijk altijd bezig met vooruitkijken. En het wezenlijke verschil met regisseren is wel dat je gewoon, doe je dat ook wel een beetje, maar je bent ook wel heel erg op de draaidag zelf bezig om iets te maken. En als creatief vond ik het soms nog wel, vond ik de draaidag meer iets van, oké, dat moeten we even doen. En dan wordt het straks, als we gaan monteren, wordt het echt leuk. Zo, want dan komt de film echt tot stand. En dan is hij er en dan is het echt leuk. En ik heb wel geleerd dat ook het maken zelf heel erg leuk is of zo. Dus dat ik daar wat meer rust in heb. En dat ook echt leuk is om met allerlei disciplines te werken. Met een set art director, met een stylist, met een opnameleider. Dus gewoon al die disciplines, die ben ik wel heel erg gaan waarderen. En ook wel heb ik de rust gevonden om daar, ja, dat gewoon het maken ook heel erg leuk is. En dat ik soms ook wel kan genieten van het maken van een filmpje van ik tijdens het maken al weet van, nou, het zal geen hoogtepunt worden, maar het proces is fantastisch. Gewoon, het is heel leuk om met mensen iets te maken. Dan kan ik er zelfs wel vrede mee hebben.
Terwijl dat soms al genoeg is, ja.
Dat ik vroeger dan echt dacht van, ja, jeetje, als het geen topidee is, nou, waarom zouden we het überhaupt nog maken? Dan ben ik al, ja, dat hoop je wel op, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.
Ja, iets relaxter geworden in die zin ook, ja.
Ja, en het relaxte, nou, daar hadden we het eerder over. Ja. Het relaxte helpt ook wel weer dat het soms heel bijzonder kan worden.
Ja. En heb je wel eens ook momenten dat je geen inspiratie hebt of geen zin om dat die liefde even weg is? Ken je dat?
Ja, maar dat is nooit lang. Ik ben toch altijd wel van origine nieuwsgierig en ja, weet je, dus, ik ben veel aan het lezen of zo. En het gaat bijna niet voorbij dat ik iets lees en dat ik dat uitscheur of denk van, oh, dat is leuk of daar moet ik iets aan doen. Dus het is altijd wel een soort van, onderwerpen dienen zich eigenlijk constant aan. Dus het is meer soms een keuze maken in jezelf temperen om wat minder te doen dan dat ik andersom gemotiveerd moet worden. Omdat ik denk van, nou,
ik heb nieuwe triggers nodig.
Ja, ja, dat heb ik eigenlijk nooit.
En kan je dat dan, omdat stilstaan, als je voelt, kijk, ik zou dit eigenlijk misschien even moeten doen. We hadden het er eerder over. Misschien essentieel voor creativiteit en het bedenken van ideeën. Kan jij echt stilstaan? En omdat je dus ook zo graag wilt, ergens je benen willen vooruit, maar misschien heeft je kop rust nodig.
Ja, nou ja, dat werkt bij mij wel goed. Dat ik dan bijvoorbeeld, ik hou heel erg van gewoon in het bos lopen. En ik woon toevallig naast een bos, dus dan kan ik daar ook wel rustig 1-2 uur in lopen. En dan
praten met jou is die
rust. En, maar goed, ik ben niet heel erg goed in niks doen. Nee, dat zou ik wel beter in kunnen worden, ja, zeker.
Ja. Misschien nog mooiere ideeën dan.
Ja, wie weet. Nee, zeker. Ik denk dat ik, kun je best wel zeggen dat ik soms wel zoveel doe dat je achteraf beter kan zeggen van, nou, als je nou 1 of 2 dingen meer had geconcentreerd, dan was dat wel beter geworden. Maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje saai.
Grappig dat je het, zeg mijn moeder ook altijd, zij is 63, 64. Schat, ik hier raak nooit uitgeleerd. Dus,
Nee, totaal. Moeder, dat is wel.
Zo ervaar jij het ook?
Ja, nou, volgens mij moet je die mindset ook hebben dat je in veel gevallen meer leert van de ander dan dat je zelf weet. Dus hoe langer je dit doet, hoe minder je eigenlijk weet. Althans, dat heb ik wel vaak het gevoel. Tuurlijk weet je wel heel veel basisdingen, maar ja.
Ik hoor dat vaker, maar hoe bedoel je dat eigenlijk?
Nou, omdat je ook heel veel terreinen ontdekt waar je helemaal niks van weet. Of omdat je nieuwe makers ziet die dingen aanpakken op een hele andere manier, waarvan je denkt, oh wauw, dat is eigenlijk veel beter of veel slimmer. Ja, dus daar moet je een beetje voor openstaan. Ja. En als je dat niet doet, dan kan je ook natuurlijk een beetje een soort oude knorpot worden die het alleen maar op zijn manier doet. En ja, dat is nu ook te gek aan deze tijd, dat zoveel talentvolle jonge mensen zijn. Jonge cameramensen, jonge editors. Dat, ja, waar je ook weer heel veel van kan leren. Die het gewoon weer op een hele eigenzinnige manier doen.
En ervaar je het ook wel eens meer aan de andere kant? Dat je het moeilijk vindt om ouder te worden, dat er zo'n nieuwe generatie is die zoveel sneller gaat misschien en zoveel nieuwe technieken gebruikt, dat je dat intimiderend kan vinden of demotiverend?
Nou, daar heb ik niet zo last van. Ik denk dat ik zie liever heel veel goede dingen omheen dan dat ik, daar raak je toch door geïnspireerd en soms ook wel door gemotiveerd, dat je denkt van, nou, dat zou ik ook wel kunnen of zo. Soms een beetje overmoedig, maar dan denk ik van nou, wie weet.
Ja.
Dus nee, dat ervaar ik niet zo. Ik zie dat toch wel een soort gemeenschappelijke inspiratie. Het is wel zo, een creatief directeur van Wired & Kennedy, een bureau waar ik wel af en toe mee werkte, de laatste tijd wat minder, maar die is ongeveer dezelfde leeftijd als ik ben. En die zei me wel eens, ja, in de reclamewereld is geloof ik 2% van de mensen die daarin werkzaam is boven de 50. En hij vond dat wel een schokkend percentage. Dat vond ik eigenlijk ook wel. Omdat ik...
Ben je er al? Boven de 50?
Ja. Ja, ik ben 57. Dus...
Je voelt als een... Ook als ik je werk kijk, ik beschreef het in mijn intro. Dat kind is er nog steeds.
Ja, dat voel je ook niet zo in die zin. Zeker niet als je op een set staat. Maar het is natuurlijk in feite wel zo. Dat, kijk, ik heb het idee natuurlijk dat ik gewoon lekker tussen al die jongeren ben. Maar zij zien mij toch waarschijnlijk als een oude lul. Maar... kijk, heb je het al als oude lul, dan vergeet je het gewoon. Maar ik heb zelf dus het idee dat je eigenlijk op veel vlakken steeds beter wordt. Dus dat ik steeds beter word in de manier waarop ik dingen wil vertellen. Als ik een idee krijg, dat ik steeds scherper word eigenlijk. Dat idee heb ik eigenlijk. Het is ook denk ik echt zo. Dat ik beter word, dat ik me nog steeds heel erg ontwikkel. En dat is denk ik soms wel, dat merk ik ook wel een beetje bij creatieven die jong beginnen, is dat er tegenwoordig wel iets minder vakmanschap is. Dus omdat mensen eigenlijk best wel snel in de diepe worden gegooid. Dus ik krijg wel heel veel scripts van jonge mensen waarvan je dan denkt van die zouden eigenlijk wel wat langer nog moeten, er zou wel wat langer aan gewerkt moeten worden of zo. Tenminste de vroeger was een soort van, in de reclamebureaus was er echt een soort ontwikkeling die je doormaakte. Je werd eigenlijk junior copywriter en dan werd je door de ouderen een beetje bij de hand genomen. Ik moest eindeloos brochures schrijven. Ik moest heel veel vlieguren maken om goed te leren schrijven. Om goed een script te leren schrijven. Weet je, voordat iets werd goedgekeurd, nou, dan ging het wel... je moest al flink wat lagen door. En ik heb tegenwoordig de indruk dat dat mensen toch wat sneller onervaren op een set staan. Eigenlijk niet de kennis hebben die ze eigenlijk zouden moeten kennen of hebben. En dat valt me op. Dat vakmanschap is denk ik wel belangrijk. En dat leer je alleen maar door heel veel te doen.
En maar daarvoor moet je dus onervaren op een set staan.
Ja, maar je hebt dan ook mensen nodig die je bij de hand nemen. Die uitleggen waarom zoiets gedaan wordt. Of die je script kijken en dan en daarin corrigeren. En daarvoor geldt ook dat je soort met z'n allen een soort community opbouwt. Een soort filmindustrie die heel goed werkt.
Mm-hmm.
En die valt in Nederland ook wel een beetje uit elkaar, denk ik. Omdat we... Dat doen we al langer, maar dat doen we eigenlijk nog steeds meer. Dat we ook heel veel gaan produceren in goedkope landen. Dus in Oekraïne of in Oostblok of in Zuid-Afrika. En wat je daarmee echt... Soms kan dat wel. Soms is het ook wel goed om uit te wijken. Maar daarmee help je ook wel een beetje je eigen filmindustrie om zeep. Dus je gaat dan ook wel... Ik heb dat bijvoorbeeld in Zwitserland gezien. Daar deed ik een jaar geleden een keer een project. En daar is eigenlijk geen crew meer. Er zijn geen set art directors meer. Er zijn geen. Ja, dat vak bestaat niet meer. Er worden mensen gewoon uit Duitsland ingehuurd.
Ja, ja, ja.
Dus in Nederland is het wel belangrijk dat we die filmindustrie overeind houden. Dat die disciplines er allemaal zijn. Dat er mensen blijven bestaan die special effects doen. Of die sets bouwen. Of die heel goed worden als stylist. Nou ja, goed, dat is er allemaal wel. Maar dat moeten we wel
In ere houden
en zorgen dat jonge mensen goede opleiding krijgen, denk ik. Ja, daar een beetje meegroeien.
En voel jij je daar ergens verantwoordelijk voor dat jij met jouw ervaring graag daaraan bij wil dragen? Is dat ook tuurlijk. De reden waarom je hier zit bijvoorbeeld? Vind je dat belangrijk?
Ja, nee, dat is superbelangrijk. Dat moet je altijd doen. Ik weet nog wel dat toen ik voor het eerst wilde gaan werken... dat ik toen een rondje heb gemaakt langs alle bureaus in Amsterdam. Dat was toen nog de gouden gids waar je dan al die adressen kon vinden. En toen heb ik, denk ik, meer dan 100 bureaus heb ik bezocht om gratis stage te lopen. Dus ik ging gewoon de receptie binnen. Ik zei, ja, ik heb tijd, ik ben jong, ik wil heel graag een paar maanden stage lopen. Kan ik iets doen? En bij al die 100 bureaus ben ik afgewezen.
Allemaal?
Ja.
Hoe dan?
Ja, die zeiden allemaal van, ja, sorry, we hebben niks. Dus dat was wel een beetje demotiverend. En uiteindelijk na heel lang zoeken en ook een beetje hulp van iemand anders, want zo gaat het dan, kwam ik bij dat bureautje in Haarlem terecht. En daar heb ik toen even stage gelopen en toen mocht ik blijven. Toen hadden ze dat idee van, daar zit misschien wel een beetje talent in.
Ja.
Maar dat heb ik altijd wel onthouden gedurende mijn hele werkzame leven. Dat was ook bij Kesselskamer wel zo, dat we altijd wel de deur open hadden voor als jonge mensen hun map wilden laten zien of als er gelegenheden waren om iets te vertellen over wat je aan het doen was, dat het altijd wel goed was om te doen. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel mijn leven lang gedaan.
Ja.
Omdat je er gewoon weet hoe moeilijk het is om, als je begint, om ergens binnen te komen of om, ja, gewoon om ervaring te delen. En er eigenlijk ook vanuit te gaan dat elk gesprek ook wel weer een soort inspiratie voor jezelf is.
Nieuwe voeding kan zijn.
Ja.
Ja. Iets waar je volgens mij ook wel veel voeding uit gehaald hebt, is Jacques Tati. Zeg ik het goed?
Nee, je zegt het fout, maar Jacques Tati.
Jacques Tati.
Ja.
Ik ken hem tot gisteren nog niet.
Oh, wat een gemis in je leven.
Ik heb het gisteren een beetje opgezocht. Ik vind het wel boeiend. Wat heeft het jou gegeven in jouw creatieve leven of persoonlijke leven?
Ja, op een gegeven moment heb je een soort... Ik moet zeggen, ik heb wel heel veel filmmakers die ik bewonder. En hij is er wel één van, omdat hij totaal eigenzinnig is. En ook wel... Ja, het is net als je voetbal kijkt uit de jaren 50. Is heel langzaam. Zo zijn zijn films ook. Maar het is wel met heel veel liefde en voor compositie en voor
humor.
Voor humor. Ik bedoel, je ziet ook wel dat sommige makers zoals Wes Anderson, Mike Mills op een of andere manier ook wel schatplichtig zijn aan hem. Dat vinden ze zelf ook wel trouwens. Dus dat je, ja, de wijze waarop ze scènes in beeld brengen met aandacht voor art direction en setbouw, ja, is heel bijzonder. Dus ik heb hem altijd wel een bijzondere maker gevonden, ook hoe die omgaat met geluid. Dus dat geluid niet altijd correspondeert met wat je ziet. Of juist heel erg versterkt wordt. Je ziet op afstand iemand op een oude fiets fietsen. En het enige wat je hoort van 50 meter verder is de ketting die ratelt. Dus hij legt accenten op bepaalde dingen. Ja. Wat ik heel leuk vind.
Hij vervormt het bijna.
Ja, hij maakt het gewoon, eigenlijk toont hij zijn eigen wereld. Een eigen manier van visualiseren.
Zoals die rode jas bij het voetbalveld.
Eigenlijk wel, ja. Dus hij heeft wel oog voor... Ik denk een goed oog hebben voor wat er om je heen gebeurt. Dus ik denk dat ook wel heel veel van zijn sketches, soort van dingen zijn die hij gewoon in het dagelijks leven zag voorbij komen. Dus een goed oog hebben, denk ik.
Dat heb ik ook wel eens gehoord. Misschien van mijn moeder of van andere mensen. Maar dat is weer zoiets, daar kan ik dan weer niet mijn vinger op leggen. Wat is dat? Denk jij dat jij ook echt veel te danken hebt aan een goed oog hebben en het feit dat jij over straat loopt en dingen ziet?
Nou, ik denk dat het... Maar dat is een beetje simpele gedachte. Maar in mijn geval denk ik dat het echt te maken heeft met mijn verlegenheid. Ik was als kind heel verlegen. Heel introvert. Dat betekent ook als je op een feestje bent, dan sta je niet in het midden. Maar je staat een beetje aan de zijkant tegen een muur aan. En je bent aan het observeren. Dus daar voel ik me ook het prettigst bij. Dus ik ben nooit het middelpunt, maar ik vind het wel leuk om van afstand te kijken. Dus ik denk als je niet zo zeer op de voorgrond treedt, dat je ook veel meer als een outsider dingen bekijkt en daar ook veel meer oog voor hebt. Dus ik kijk nooit naar wat er precies in het centrum gebeurt of zo. Weet je, als er nu twee auto's op elkaar klappen, ja, kijk ik er wel even naar. Maar ik ben dan meer benieuwd naar de reactie van die buurvrouw daarboven, die uit het raam hangt, dan naar het ongeluk zelf. Dus in die zin kan ik me ook altijd heel erg verbinden met outsiders. Daarom heb ik ook altijd wel films gemaakt met mensen die net een beetje anders zijn. Of
zo voel jij je ook?
Een soort van underdogs, daar kan ik me altijd wel in herkennen. Nou ja, daar kan ik me in herkennen, omdat ik denk, ja, zo ben ik zelf ook een beetje. Ja.
Grappig. En dat is ook gewoon, dat is eigenlijk een eindeloze bron. Want als je leeft en je gaat ergens naartoe en bent onderdeel van de maatschappij, er is altijd iets om te zien of wat er gebeurt. Dus dat is een vorm van inspiratie. Tati, ja. Zeg ik het nu wel goed?
Ja, Tati.
Dat is wel, dat is ook een vorm van inspiratie. En hoe erg vormen die inspiratiebronnen van andere makers echt je werk? En in hoeverre blijft het is het origineel Johan? Hoe denk je wat dat die balans is?
Nou, ik denk als je begint dat je wel iets meer je echt laat inspireren door andere makers. Dat je een beetje soms ook wel kopieert. Ik denk van, hoe heeft hij dat gefilmd? Ah, dat kan ik ook wel doen. En dat je dat op gaandeweg eigenlijk steeds meer loslaat en een soort van eigen vorm vindt. Tegelijkertijd moet je ook uitkijken dat, zeker als je een opdracht werkt, dat het niet altijd volledig jouw stempel heeft. Het zou gek zijn als je bij elke commercial zou zien van, dat is door Johan gemaakt of zo. Want uiteindelijk is het wel iets wat je in opdracht doet. Het heeft wel jouw gevoel en stijl een beetje. Maar het moet ook weer niet zo zijn dat je bij elke film denkt van, dat is door hem gemaakt of zo. Dat zou eigenlijk niet de bedoeling moeten zijn.
Mm-hmm.
Dus je doet van alles wat. En ja, veel ontstaat ook in de samenwerking natuurlijk met anderen. Dus het is natuurlijk wel een solitair beroep of zo. Je doet het wel veel in je eentje, maar uiteindelijk komt het wel allemaal tot stand in samenwerking met anderen.
Ja.
Dus de cameraman die je kiest, de art director, de stylist. Dus in die zin is het wel allemaal een soort orkest waar je leiding aan geeft. En dat orkest speelt dan wel jouw muziek, maar het ligt wel heel erg aan het orkest of het goed wordt of niet.
Ja. Ik kreeg nog een vraag binnen van Melchior en die zei, wat vind je het minst, ook het leukste aan regisseren en wat vind je het minst leuk aan regisseren? En ik ben vooral even benieuwd naar het tweede stuk van die vraag. Wat vind je minder leuk daaraan?
Even denken. Wat is nou? Ja, natuurlijk de vele vergaderingen die je allemaal door moet. En soms eindeloze gesprekken, PPM's. Eigenlijk PPM's zijn eigenlijk wel is een goed antwoord. Dat is pre-production meeting. Ja, dat is geen favoriet, omdat je daar soms urenlang bezig bent om te praten over een 20 seconden filmpje. En
dus al die vragen krijgt en je eigenlijk alleen maar wil denken van, vertrouw me, het komt goed.
Let's get it over with. En nee, meestal denk je wel van, mag het iets korter en het doet me ook altijd denken aan de tijd van Kessels Kramer, waarin we een regel hadden. We doen geen PPM's. Die bestaan gewoon niet. We kunnen, we kunnen eindeloos met klanten praten over de strategie. Over wat voor richting je op wil. Maar als we dan daadwerkelijk iets gaan maken, dan moet je gewoon vertrouwen hebben in ons vakmanschap. Dus we gaan niet in een meeting room met 12 volwassenen minutenlang praten over de kleur van de jas van iemand in de achtergrond. Dat deden we gewoon niet. Nu kom ik natuurlijk wel eens in situaties dat wel gebeurt. En dan moet ik er eigenlijk ook wel heel erg om lachen. Dus, maar goed, het is heel typisch. Je komt soms... het is vaak gewoon ook een kwestie, zeker aan klanten, om heel goed uit te leggen wat je nou gaat doen. En je merkt dat heel veel klanten altijd hun eigen smaak en hun eigen referentiekader hebben en waar ze het lastig vinden om daar een beetje uit te treden. Dus ik heb wel situaties dat je op een set een klant hebt die dan de set binnenstormt en dan zegt van, ik vind die bank heel lelijk. En dan kijk je daar even naar en het reclamebureau is natuurlijk een beetje ontstemd van wat moet er gebeuren. Die weet het ook niet. Dus dan heb je het met die klanten over. Ik heb in dat geval een keer gezegd van, ik vind die bank eigenlijk ook heel lelijk. Ik zou hem ook niet thuis zetten. Maar voor het verhaaltje wat we nu gaan vertellen, is het eigenlijk een hele mooie bank. Is het eigenlijk een goede bank. En dan merk je ook dat zo'n klant bijna echt een soort omslag moet maken. Oh ja, inderdaad. Het is niet de bank die ik thuis ga zetten. Maar voor wat wij nu gaan vertellen, is het eigenlijk prima. Dus dat is ook wel. En dat is natuurlijk vaak aan de hand. Ook met casting, maar ook op allerlei vlakken. Dat mensen altijd dingen beoordelen vanuit hun eigen referentiekader. Vanuit hun eigen smaak. En dat is misschien ook de reden dat heel veel commercials vaak zo op elkaar lijken. Dezelfde type mensen die je meespelen. Dezelfde type.
Ja, weer die vorm eigenlijk. Dus heel erg vanuit je referentiekader iets beoordelen op vorm. Maar dus niet vanuit het, wat willen we echt vertellen en wat past daar nou bij?
Ja, je daar niet wezenlijk in willen verdiepen.
Ja.
Ja, dat is altijd wel weer een leuk proces. Dus ik kan er nu, dat vind ik niet zo heel leuk aan regisseren, maar ik moet ook zeggen dat ik er nu tegenwoordig wel de rust heb en ook wel, ik kan er ook wel weer de humor soms van inzien van zo'n vergadering. Maar ik moet ook zeggen dat, dat klinkt een beetje raar, maar corona heeft ook best wel goede dingen gebracht in de zin van hoe wij werken in de filmreclame-industrie. Dat je vroeger ook best wel veel nutteloze meetings had op een reclamebureau. Die soms te lang duurden. Ook wel met klanten, PPM's, die eindeloos duurden. En nu is het allemaal wat meer to the point. En
ja, er is iets meer ruis weggehaald.
Ja, ja, je kunt het er soms gewoon in een korte Zoom is zo'n meeting ook wel weer voorbij. Dus dat is ook wel goed. Dus dat je veel meer naar de essentie gaat van waar het over moet gaan.
Ja. Hey, en wat je net zei, dus dat je dus soms dat moet iets goed moet uitleggen aan een klant of een bureau. In ons vak, in de wereld waar jij in zit, begint dat vaak bij pitchen, dat je meedoet aan een pitch eigenlijk. Hoe vind jij dat proces? Dat je dus een idee moet bedenken en dat heel goed op papier moet krijgen om het vervolgens die klus binnen te halen?
Ik vind het eigenlijk best wel goed dat dat gebeurt, omdat je... Kijk, er zijn eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord wat je van mij zou verwachten, is dat het natuurlijk het mooiste is als iemand je gewoon benadert en vraagt van wil je die film maken? Omdat je dan heel erg gevleid voelt en je bent enorm gemotiveerd om dat te doen. Omdat iemand je echt vraagt en heel bewust voor jou kiest.
Je gaat alles geven.
Bijvoorbeeld een reclamebureau als Dawn doet dat altijd wel. Wat ik heel erg waardeer daarin. Die maken gewoon een keuze van die persoon willen we. En die vragen we en die gaat het doen. Maar er zijn natuurlijk ook bureaus die het andere doen. Dus misschien 3 mensen uitnodigen. En daar kan ik ook wel iets voor zeggen. Omdat je dan gewoon 3 visies krijgt van hoe het kan zijn. Dus waarom zou je dat niet doen? Wat wel belangrijk is dat het proces altijd transparant en eerlijk moet zijn. En je ziet nu wel in Amsterdam dat sommige bureaus daarin doorslaan. Er is bijvoorbeeld 1 bureau wat, ik zal de naam niet noemen, maar die hebben een soort procedure waarbij ze eerst gaan kopjes koffie drinken met de regisseur. Dan komen ze tot een shortlist van 3. Dan ga je een heel proces in, terwijl ze nog het idee aan het bedenken zijn. Dus je helpt ook nog mee om het idee te verzinnen. Dan heb je weer een meeting. Nou, dat gaat eindeloos door. En dan heb je wel het idee, als dat dan een miljoenenproject zou zijn, oké, dan kan je het nog voorstellen. Maar het zijn soms hele lullige budgetjes. En ook niet altijd geweldige ideeën. Dat je echt denkt van ja,
is het waard? Ja.
Ik bedoel, waar slaat dit op? En dat is gewoon niet oké. Dus daar zouden eigenlijk productiemaatschappijen ook in opstand voor moeten komen. Omdat je dan eigenlijk gewoon een beetje misbruikt wordt.
Mm-hmm.
Je bent gedeeltelijk het werk van een bureau aan het doen. En ze trekken je mee in een soort procedure die echt bizar is.
Ja.
Dus dan moet ik ook zeggen, als ik dat dan al hoor, dan denk ik, ja, laat maar zitten. Dan doe ik daar ook niet aan mee.
Nee.
Dan heeft dat geen zin, omdat je zo, het voelt zo willekeurig.
En als je wel meedoet en je gaat dus dat idee bedenken, hoe komen we weer terug eigenlijk waar we het eerder over hadden, bij ideeën bedenken. Maar hoe begint zo'n proces voor jou vaak dan?
Nou, niet anders. Maakt voor mij niet zoveel uit of je nou de enige keuze bent of dat je te midden van 4 anderen bent. En ik denk dat dat voor die anderen ook geldt. Je probeert gewoon iets te verzinnen wat jij denkt dat goed is en onderscheidend. En dat zet je op papier en dat geeft je vorm. En dat probeer je dan het bureau van te overtuigen dat interessant is. En soms lukt dat. En het komt ook wel voor dat je een pitch verliest en dat je uiteindelijk de film ziet en denkt van misschien wel terecht verloren of zo. Die hebben het eigenlijk wel beter gedaan. Dus dat kan ook. Dus in die zin.
En heb je iets geleerd over dat proces van pitchen en communiceren van je idee, wat je helpt?
Het is lastig te zeggen, want het is zo ongrijpbaar. Want ik bedoel, een paar weken geleden zat ik in een pitch met iemand anders, maar het bureau had eigenlijk gekozen voor mij. Ze waren er super enthousiast over. En uiteindelijk is er 1 iemand bij de klant die dan toch denkt van laten we toch die ander doen. Je kan er geen pijl op trekken, weet je. Dan wil iedereen eigenlijk wel met jou, maar dan is er toch iemand bij de klant die op een of andere manier toch een gevoel heeft bij de ander. En dan daar kun je dan niet je vinger tussen krijgen wat het dan is. En soms gaat het ook heel ordinair over geld. Dat de ene partij veel goedkoper is dan de ander. En dat een reden is toch voor iemand om te kiezen. Dus het is een heel ongrijpbaar proces. En
het proces is voor jou weer hetzelfde als je leest je dus goed in. Je verzamelt alles in die trechter. En dan ga je nadenken.
Ja. Je probeert het wel met volle overgave en overtuiging te doen. En ik heb wel het geluk, denk ik, dat ongeveer de helft van de klussen die ik doe toch wel heel persoonlijk is. Dat ze dan echt vragen, wil je dit doen?
Oh ja.
Dus dat is echt een groot geluk dat dat zo is. Maar voor de andere helft doe je gewoon mee met pitches, omdat het gewoon gangbaar is. En soms kun je ook tijdens een... Kijk, een pitch werkt twee kanten op. Enerzijds doe jij heel erg aan je best om die klus te krijgen, maar je kunt ook tijdens het proces een beetje al kennis maken met zo'n bureau en creatief. En je kan ook ontdekken van nou, eigenlijk past het helemaal niet bij me of zo. Of is het niet zo'n goede combinatie? Dus dat kan ook.
Ja, dat je het voor jezelf als een filter eigenlijk ziet.
Ja, ja, zo kan je het ook zien.
Ja. Ik denk echt dat ik nog uren met jou elk project zou kunnen doorlopen, omdat ik gewoon het heel leuk vind om te horen en te zien hoe jouw brein dus werkt. Want ik ken je gewoon alleen van je filmwerk. En dan zie ik gewoon rare kronkels die je gemaakt hebt en grappige interpretaties. En denk ik, hoe kom jij daarop? Dus ja. Heb je daar nog iets niet over gezegd, denk je?
Ik denk dat heel veel dingen ook soms wel een beetje door toeval ontstaan. Dus dat ik geloof heel erg in happy accidents. Dus in toevalligheden die dan per ongeluk omdat de camera nog even draait. Of wat opeens, ja, waar je wel voor open moet staan. Als je alles had dichtgetimmerd, had je dat nooit gehad. Ik kan me ooit herinneren dat ik een filmpje maakte voor het Nederlands elftal met Nike. En dat ik heel dicht bij spelers was. En toen was ik aan het filmen met Van Bronckhorst. Was toen de aanvoerder van Nederlands elftal. Dat is al een tijdje terug. En op een of andere manier was zijn zoontje de hele dag op set. En ik vond het wel leuk om dat zoontje een beetje in de buurt te houden. Om ook gewoon hem een beetje te entertainen. Anders zit het jongetje maar de hele dag te wachten.
Ja.
En op een gegeven moment, aan het eind van de shoot, heb ik hem zelf de camera gegeven. Het was een hele kleine camera. Ik zei, nou, film anders maar wat. En toen heeft hij een portret gemaakt van zijn vader. En dat is uiteindelijk een van de meest bepalende shots in de film geworden. En je zag al die shots, zag je langskomen en je weet eigenlijk hoe ze kijken. Allemaal een soort standaard uitstraling hebben die voetballers op die filmpjes. Of op die shots. Maar dit shot was opeens heel erg mooi of zo. En vertederend hoe hij keek. En toen later, toen ik dat shot zag, toen wist ik natuurlijk meteen, ah ja, dat heeft zijn zoontje gedraaid. Hij kijkt gewoon nu naar zijn zoontje. Hij kijkt niet naar een cameraman. En dat was dan in de film. En dat heb je nooit van tevoren kunnen bedenken. Maar dat ontstaat dan wel en is dan heel goed.
Ja. Ja, wauw. Dit is wat ik bedoelde.
Dus daar moet je een beetje voor openstaan. Dat is ook wel iets wat ik vaak op een set doe. Dat ik dan met de cameraman een soort grapje heb van, Oké, we hebben nu gedraaid wat we moeten draaien. We doen nog één gek shot. Iets wat totaal geen logica heeft. Even andere lens, even een hele rare hoek. Probeer het even. Nou, dan 9 van de 10 keer gooi je het weg. Maar soms zit er iets van magie bij. Dus dat soort dingen kun je allemaal wel opzoeken ook. Als je er een beetje voor openstaat.
Ja.
Soms heb je er ook geen tijd voor. Maar het is wel leuk om...
Maar probeer daar dus misschien wel gewoon ruimte voor te blijven maken.
Ja.
You never know. And maybe it changes the whole thing. Ja. Ik denk dat we bijna zijn. Ik heb nog één leuke vraag binnengekregen van een andere regisseur die ook commercials doet. Het is eigenlijk een vraag die een beetje algemeen is. En je hebt tijdens het hele gesprek al prachtige adviezen gegeven en tips. Maar nou, hij vraagt het volgende. Misschien even de koptelefoon op. Dus wellicht heb je al genoeg dingen hierover gezegd. Maar mocht je nog iets willen toevoegen aan alles wat je erover gezegd hebt. En dan graag.
Mm-hmm.
Yo, what up guys? Sander Jans hier. Ik heb een vraag aan Johan. Ik ben zelf ook regisseur en regisseer voornamelijk commercials. Ik ben groot fan van je werk en ik vroeg me af, wat is nou jouw number one advice aan beginnende regisseurs? Dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar kijk dan vooral naar jezelf toen je begon als zelfstandig regisseur. En ja, zou je misschien dingen anders hebben gedaan? Of waar heb je veel van geleerd? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. En laat die tips maar binnenkomen. Later.
Ja, thanks Sander. Het nummer 1 advies. Misschien is hij al gezegd.
Nou, in ieder geval dank voor het compliment, Sander. Het is lastig te beantwoorden. Ik denk dat we tijdens dit gesprek al een beetje ingegaan zijn op de waarde van vrij werk. Dat heel belangrijk is. Dat gewoon constant je eigen werk blijven doen. Of het nou groot is of klein. Dus dat kan ik hem zeker aanraden. Want dat bepaalt uiteindelijk ook wel wie je bent. In mijn geval is het moeilijk om dat te beschrijven toen ik echt zelfstandig als regisseur begon. Want ik begon wel ja, ik maakte die stap wel. Maar toen was ik eigenlijk al heel erg ervaren. Omdat ik al zoveel geregisseerd had bij mijn eigen bureau. En ook daarvoor. En ik begon meteen met een wereldwijde Coca-Cola commercial. Dus in die zin is het een beetje oneerlijk of zo. Ja. Dus toen ik... Kijk, ik heb heel lang best wel in de luwte gewerkt aan dat regie. Dus ik ging toen bijvoorbeeld filmpjes maken voor Pepsi. En ik maakte andere filmpjes. Maar ik deed ook heel veel videoclips. Ik deed ook letterlijk gewoon de filmpjes van vrienden die gingen trouwen. Maakte ik de huwelijksvideo op Super 8. Dan.
Dat heb je ook gedaan?
Ja, maar gewoon voor de lol. Weet je, daar maakte ik gewoon een mooie film van. Omdat ik gewoon die mensen kende. Niet in opdracht. Niet, ik kreeg niet voor betaald. Ik wilde het gewoon meer als een soort van cadeau doen. Dus dat deed ik dan. En dat had ook deels te maken met mijn eigen verlegenheid. Dat ik het lastig vind om in het midden van een receptie te staan. Dan sta ik liever met de camera aan de zijkant. Dus het was ook een mooie ontsnappingsroute. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Dus ik heb gewoon heel veel gemaakt. Heel veel fouten gemaakt. Dus echt heel veel dingen gemaakt die nergens op slaan. Dus gewoon ook jezelf toestaan om gewoon ook slechte dingen te maken. Je kunt beter gewoon heel veel op een set staan en heel veel maken, in plaats van dat je heel erg kieskeurig bent en één keer in de twee jaar iets maakt. Je kunt beter gewoon veel vlieguren maken. Ja, en ik heb gewoon mijn eigen filmopleiding gedaan door eindeloos veel boeken te lezen over regisseurs, heel veel films te kijken. Wat ik dan altijd deed was gewoon van één regisseur het hele oeuvre bekijken. Gewoon achter elkaar en dan ook tegelijkertijd de biografie lezen. Dus gewoon eindeloos verdiepen in film. En heel veel maken. En ja, eigenlijk klinkt het heel saai. Het is gewoon heel veel doen. Heel veel hard werken eigenlijk.
Put in the work ook, ja.
Ja.
Op meerdere lagen dus. Dus zowel die verdieping, maar ook het in praktijk brengen.
Ja. Ja, het is gewoon een heel complex vak, regisseur of zo. Je moet het gewoon... Je wordt er goed in door het heel veel te doen. Ja. En dan nog weet je eigenlijk niks. Ja, een mooie samenvatting eigenlijk. Heel veel doen en dan weet je eigenlijk nog niks. Ja.
Heb je zin in de toekomst? In gewoon de komende jaren?
Ja, zeker. Ik ben blij dat ik weer de documentaire heb omarmd. Ik had dat een tijd lang niet gedaan en daar heb ik nu heel erg veel plezier in. Maar ik hoop ook nog heel erg door te gaan met commercials. Het hoeft niet maandelijks te zijn, maar af en toe vind ik het heel erg leuk om dat weer te doen. Omdat er altijd wel een enthousiasme is voor nieuwe ideeën, nieuwe verhalen. En ik vind het dan ook altijd leuk dat je nieuwe creatieven ontmoet en nieuwe mensen die jou ook weer heel veel energie geven. Ja, ik heb er zin in.
Enjoy, zou ik zeggen.
Ja, dankjewel.
Heel erg bedankt dat je hier was en dat je ons mee wilde nemen in jouw bijzondere pad. Wat ook dus niet helemaal ook weer een uniek pad is geweest. En waar ik heel erg van genoten heb om dat daarover te horen. En dat, dus dank je wel daarvoor, man.
Ja, graag gedaan.
Succes met alles wat je gaat doen.
Yo.
En ik zeg, blijf die rare kronkels maken in je hoofd. Wij blijven genieten van wat daaruit komt uiteindelijk.
Nou, dank je wel.
Cool.
Yes.
Tegen luisteraars wil ik ook zeggen, het was een hele lange. Dank je wel voor het kijken, voor het luisteren. Ik vond het een hele eer om met Johan vandaag te mogen praten over alles wat hij in zijn leven gedaan heeft gemaakt, heeft geleerd. Ik heb er heel veel van geleerd en ik moet nog heel veel dingen gaan verwerken en over nagaan denken. Ik heb daar zin in. Ik hoop dat jij hetzelfde gaat doen, wat hij ook jou getriggerd heeft om misschien wel contact te maken met die bron in jou die unieke dingen wilt maken en ziet en dat tot uiting brengt in wat voor vorm dan ook. Maakt die vorm ook niet te belangrijk, hebben we geleerd. Dus succes daarmee. En ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent, bij een nieuwe aflevering. De volgende keer we spreken met een jonge regisseuse die heel lekker gaat. Debuutfilm op het Nederlands Filmfestival. En iets minder ervaring als Johan, maar wel heel erg aan het knallen. Dus dat gaat ook weer superleuk worden. Dus blijf met me meereizen in deze creatieve zoektocht. En tot de volgende keer. Bye bye.
Doei.
Oh. Ja, en daar zijn we weer, of daar ben ik weer. Voor jou is er eigenlijk niks veranderd. Jij denkt de podcast gaat gewoon door. Maar wat er in feite is gebeurd, dat we nu een paar weken verder zijn. En dat Johan weer terug is in mijn studio. Want hij heeft groot nieuws. dat hij vorige week met mij deelde. Hij gaat namelijk zijn mooie halalfamilie verlaten en een nieuw hoofdstuk beginnen. Dus we dachten allebei dat het wel leuk zou zijn om dat even nog toe te lichten. Omdat gewoon de podcast best wel een lang en compleet verhaal is geworden. Dat we ook vonden dat we dit nieuwe hoofdstuk even recht aan moesten doen. Dus leuk dat je er bent, Johan. Dankjewel voor je komst weer.
Ja, graag gedaan. Ja, het is inderdaad opvallend. Want toen wij de laatste keer zaten, toen was ik natuurlijk nog helemaal up and running bij Halal. En inmiddels kan ik zeggen dat ik naar een andere productiemaatschappij ga. En dat is Holy Fools.
Holy Fools, ik kende ze nog niet, maar superleuk.
Ja, en eigenlijk de reden daarvan is dat Halal de laatste jaren steeds internationaler is gaan werken. Zowel in projecten als in het roster. Dus dat er veel meer buitenlandse regisseurs bij zijn gekomen, waardoor de focus ook iets meer naar het buitenland is gericht. En ik vind het zelf wel heel erg leuk om toch vooral in Nederland te werken, voor Nederlandse bureaus, omdat Amsterdam is eigenlijk een soort speeltuin van fantastische bureaus met zoveel goede ideeën, zoveel goede creatieven, dat ik me eigenlijk helemaal thuis voel hier.
Oh ja.
En daar komt bij dat ik voor buitenlandse projecten andere vertegenwoordiging heb. Dus in andere landen ben ik eigenlijk al vertegenwoordigd door andere partijen. Dus die focus, die internationale focus van Halal was voor mij wat minder interessant. Dus dat zijn eigenlijk twee redenen waarom op een gegeven moment toch duidelijk werd dat het misschien voor mij beter was om echt een productiemaatschappij te kiezen in Amsterdam die echt een hele sterke positie heeft in die markt. En dat heeft Holy Fools. Die doen echt veel hele grote Nederlandse projecten. En het is bovendien ook wel, ook wel weer leuk om naar een andere club te gaan met andere energie, met ook heel veel productiekwaliteit. Dus in die zin is het ook wel weer na 8 jaar een leuk avontuur.
Ja.
Maar ik moet ook zeggen, pijn in het hart is dat zou raar zijn, want ik heb zelf besloten om weg te gaan, maar ik ben natuurlijk ook enorm gehecht aan de Halal familie en ik heb daar hele mooie tijd beleefd en vooral heel veel vriendschappen opgebouwd. Dus in die zin is dat iets wat je meeneemt.
Ja, ja, dat is het dubbele aan dit soort keuzes, denk ik. Dat je laat al iets achter, je moet al iets loslaten, maar er komt ook weer iets nieuws voor terug en nieuwe deuren gaan zich openen. Het is een mooi besluit, denk ik. En zeker als je het zo zelf aanvoelt van dit is nodig. Hoe gaat zo'n zoektocht dan?
Op een gegeven moment ga je natuurlijk ook bij jezelf te raden en wil je ook wel weer, althans dat heb ik wel, je wil altijd wel weer uitgedaagd worden en je wil altijd wel weer een soort nieuwe drijfveer hebben, nieuwe energie vinden. En ik miste dat een beetje de laatste tijd. Dat heeft natuurlijk ongetwijfeld ook met de hele corona te maken. Waardoor je natuurlijk sowieso wat op een andere manier met elkaar samenwerkt. Maar ik voelde wel dat het wel goed was om misschien toch nog een keer een stap te maken. Om nog meer focus te hebben op eigenlijk de bureaus in Amsterdam. In die zin is het eigenlijk bijna een soort liefdesverklaring aan de Nederlandse commercial. Waar ik niet op uitgekeken raak. Ik vind het nog steeds leuk om, hoe gek dat ook klinkt, omdat ik het al zo lang doe, maar om steeds mezelf weer uit te dagen om een verhaaltje op een hele originele manier te vertellen. En juist die korte verwerkingstijd vind ik leuk. Dus je wordt nu gebeld en je gaat over 3 weken iets maken en over 5 weken is het af. En
dat kan alleen hier in Amsterdam of in Nederland eigenlijk?
Nee, het kan ook zeker in het buitenland. Alleen dat heeft
meer
denk ik iets minder mijn interesse, omdat hier genoeg goede ideeën zijn. En ik heb net een project in Oostenrijk gedaan, eigenlijk in de tussentijd dat wij hier spraken. Dus in die zin kom ik ook nog steeds wel in het buitenland. Maar ik doe dat wel iets minder dan ik misschien voorheen had gedaan. En dat heeft ook een beetje te maken met het, dat klinkt een beetje hoogdravend, maar met het hele idee van dat het ook wel absurd is dat je voor een commercial, voor een shippy of voor een deodorant naar het andere eind van de wereld gaat, alleen maar omdat het daar iets goedkoper is om te produceren. Dat is eigenlijk gedrag in de commercial wereld wat eigenlijk best zou moeten veranderen in deze tijd, denk ik. Ja. Dat kun je eigenlijk niet meer voor jezelf goed vinden, denk ik. En ik kan me herinneren dat ik in de vorige podcast ook wel vertelde over dat het belangrijk is, denk ik, dat we in Nederland gewoon een gezonde, goede filmindustrie houden, waar alle disciplines kansen hebben om te excelleren en waar ook propmakers bestaan, waarin ook allerlei specialismes bestaan. Dus dat niet gaat uitsterven. Ja. Dat kan alleen maar als je veel in Nederland blijft draaien.
En het grote talent ook hier blijft ergens natuurlijk.
Ja, en natuurlijk, bedoel, we hebben op dit moment denk ik misschien wel de beste generatie cameramensen ooit. En natuurlijk worden die veel gevraagd in het buitenland. En natuurlijk moeten ze dat ook doen vanwege hun ontwikkeling. Want dan, onmiskenbaar worden er fantastische dingen in het buitenland gedaan. Maar het is ook niet verkeerd om af en toe eens een tijdje in Nederland te werken.
Ja, ja. Hey, en hoe, dat hebben we nog niet de vorige keer besproken. Hoe werkt eigenlijk zo'n internationale representatie dan? Dus dat je eigenlijk zit je dan bij 4 of 5 productiehuizen over de hele wereld verspreid?
Ja, dat klopt. En oorspronkelijk, dat is echt lang geleden, toen begon ik bij een productiemaatschappij die het talent over de hele wereld vertegenwoordigt. Dus dan zit je bij 1 partij die het overal doet. Maar ik vond dat al heel snel onpersoonlijk worden, omdat het was een partij met wel 30, 40 regisseurs. En soms kreeg ik wel eens een scriptje opgestuurd en dan zag je zo dat de namen een paar keer door waren gestreept. Dus ik was eigenlijk de 4e in de rij of zo die het scriptje kreeg. Dus dat voelde heel onpersoonlijk. Dus toen heb ik snel bedacht van eigenlijk is het veel leuker om met partijen te werken die heel erg sterk zijn in de lokale markt. Dus het vinden van Halals of Holy Fools in Frankrijk of in Duitsland of in Amerika. En met 2 van die partijen, bijvoorbeeld Chelsea in New York, werk ik al 15 jaar. Ken ik de mensen heel goed. Ik ken hun families. Ik heb de kinderen zien opgroeien. Dus er is een enorme band in. Tenminste, dat vind ik belangrijk. In hoe close je met elkaar kan samenwerken. En datzelfde geldt in Duitsland, waar ik al heel lang met Trigger Happy producties werk.
Ja.
Ook daar ben ik eigenlijk bevriend met de eigenaar. Dus het gaat veel verder dan alleen maar werk. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. Dus dat verklaart ook wel dat het moeilijk is om Halal te verlaten na 8 jaar, omdat die vriendschappen er ook zijn.
Ja, maar dan begrijp ik misschien nog beter het familiegevoel waar je over praat. Het is niet zomaar, het is echt een club waar je een diepe relatie mee opgebouwd hebt, een diep vertrouwen is ontwikkeld naar elkaar toe.
Ja, en het is ook, natuurlijk is het werk heel belangrijk, maar ook de manier van werk is superbelangrijk. Dat je lol hebt met elkaar en dat er vertrouwen is en dat je los van alle serieuze klussen ook nog heel erg met elkaar kan lachen.
Ja.
Dat is wel belangrijk. En in die zin blijf ik wel een verre oom van de Halal-familie, omdat ik nog bezig ben met een documentaire die we nog zeker 1/2 jaar aan het afmaken zijn. En er zijn ook wel weer plannen voor een volgende documentaire. Dus dat zou in principe ook wel gewoon doorgaan in de Halal-familie bij Halal Docs. Dat is eigenlijk een aparte entiteit binnen Halal.
Ja, oké. Okay. Dus ergens blijven de banden nog wel
Nou, die blijven dan in die zin best wel sterk. Dus alleen voor commercials dan niet, maar voor documentaire gaat dat door. En dat vind ik fijn, want dat zorgt er alleen maar voor dat ik hun ook weer zie.
Ja, nou goed man. Wat denk je dat het voor invloed gaat hebben op jouw werk? Laten we het even hebben over je commercial werk dan in Nederland. Wat gaat dat denk je betekenen, deze transfer voor jou?
Ja, dat moet blijken. Ik hoop dat ik ook weer door deze verandering ook wel weer in contact kom met nieuwe mensen, nieuwe creatieven met wie ik voorheen nog niet werkte. Omdat ze misschien soms dachten van die is te druk of daar kan ik niet mee werken. Misschien is Halal en dat reclamebureau niet zo'n goede match. Eigenlijk hoop ik dat soort contacten misschien ontstaan. Dus dat je ook weer voor hele andere mensen gaat werken en ook weer in contact komt met hele andere ideeën. In die zin blijf ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar toch de magie van een samenwerking. Het is altijd heel erg leuk als je een idee krijgt en dan met bepaalde mensen iets gaat ondernemen. Eigenlijk iedereen brengt wel iets op de tafel of zo. Iedereen geeft al iets aan zo'n project. En dat die hele samenwerking, dat vind ik altijd wel interessant. Dus dat hoop ik eigenlijk vooral. Dus dat ik eigenlijk weer een hele nieuwe groep mensen, creatieve bureaus aanboor om weer dingen samen mee te doen.
Ja, mooi gezegd. Dus eigenlijk die nieuwsgierigheid die je in alles hebt in het maken, die heb je dus ook nu naar nieuwe mensen. En wat zij dus weer kunnen toevoegen aan wat er gemaakt moet worden, wat er bedacht moet worden.
Ja, zeker. En nu in deze dagen zijn natuurlijk allerlei persberichten en allerlei nieuwsberichten over dat ik dan verander van productiemaatschappij. En dan soms staan er in de affirmatie teksten van legend of icoon. En het is net alsof ik dan iets lees over iemand anders of zo. Alsof ik dat helemaal niet ben. Want zo voel ik me helemaal niet. Dus dat vind ik ook wel grappig of zo. En eigenlijk beschouw ik die overstap naar Holy Fools ook als een soort leerproces voor mezelf. Om eigenlijk beter te worden in wat ik doe. En kan van de makers daar ook weer leren. Dus in die zin is het niet zo als het soms beschreven wordt van kijk hem eens nou veranderen naar een hele andere maatschappij. Ik zie het zelf meer van ik verander weer naar een nieuwe groep mensen. En ik ben benieuwd naar wat zij mij brengen.
Ja, en ik ga me ook weer een beetje... Ik ga er open en humble in om te kijken wat daar te halen is.
Ja, zeker, ook. Natuurlijk.
Ja, terwijl als ik zo'n nieuwsartikel lees, dan is het... Interpreteer ik het ook een beetje van... Holy Vos heeft geluk, want de Johan Kramer komt naar hun toe. Maar het is een wederzijds...
Ja, zo zie ik het zeker. Gewoon, het is gewoon...
Interactie, ja.
Ja, een nieuwe soort kruispunt waar je op staat. En Halal gaat een beetje linksaf, omdat ze toch iets meer internationaal gaan. Ook iets modischer, iets meer op vorm gericht. En ik maak eigenlijk een move naar rechts, naar Nederlandse bureaus. Iets meer misschien ook weer kijken naar scriptjes met een idee. En dat heeft me eigenlijk altijd aangetrokken, ook al... Sinds ik natuurlijk een eigen bureau, Kessels Kramer, had. Gewoon eigen plekjes vinden voor commercials. Of eigen, hoe zeg je dat, soort eilandjes vinden voor een idee. Om dingen echt heel erg eigen te maken. Dat trekt me altijd aan.
Ja, en dat is denk ik de reden waarom ik je in eerste instantie uitgenodigd had.
Ja, zo is de cirkel weer rond.
Ja, mooi man. Nee, wat ik in die zin inspirerend vind aan je keuze om dus... een nieuw hoofdstuk in te gaan, is dat je eigenlijk 1 nooit uitgeleerd bent, dat je altijd weer nieuwe dingen wilt leren, maar ook dat je zelf, hoe oud je ook bent, telkens weer opnieuw die vraag moet stellen is, oké, wat wil ik, welke omgeving creëer ik voor mezelf en waar kan ik het beste leven naar mijn kern of zo, of naar datgene wat ik zoek in het leven of in mijn werk ook wel. Dus dat vind ik wel mooi, dat je dat... Dat is een blijvende zoektocht.
Ja, ik denk dat ook niet zal ophouden. Dat je altijd wel een soort nieuwsgierigheid moet hebben. En ook wel een soort drang moet hebben om niet te veel op zeker te gaan. En dat is het leuke ook, vind ik, van commercials. Omdat de vorm elke keer weer anders is. Het idee is elke keer weer anders. Dat je altijd wel uitgedaagd wordt om het op een andere manier te doen. Als je constant jezelf blijft herhalen, ja, dan wordt het ook wel op een gegeven moment heel saai. En dat geldt voor het maken, maar dat geldt ook gewoon voor het hele proces.
Ja. Vind je het ook spannend, zoiets? Zeg maar, heb jij... Ik weet niet of we het daarover hebben gehad de vorige keer, maar... Voel je ook ergens dan die druk, omdat mensen dus zo over jou praten... en ook die nieuwe familie, die gaat jou natuurlijk met open armen ontvangen. Ze weten wat je kan, wat je gemaakt hebt. Voel je ergens ook een druk van, ik moet mezelf ook nog laten zien daar...
Ja, tuurlijk. Het is altijd wel spannend en je wilt dan heel graag goed doen en je wilt ook goed doen voor hun. Aan de andere kant denk ik dat de druk die ik mezelf geef ook best wel hoog is of zo. Dus ik ben ook niet zo... Ik kan wel genieten van iets wat ik maak, maar ook niet heel lang of zo. Dan heb ik snel zoiets van, ja, oké, dat was het dan en door of zo. Soms zou ik wel eens wat langer kunnen stilstaan bij dingen. Dus er zit altijd wel een soort drang in om iets nieuws te maken. Dus en het, volgens mij heb ik dat de verleden keer, het is alweer een paar weken geleden, maar ook wel gezegd van... Dat het nog steeds zo is van als ik dan iets gemaakt heb en terugkom van een draaidag, dat ik toch elke keer weer, als ik dan even onder de douche sta of zo, dan denk ik elke keer weer, oh ja, kut, ik had dit nog moeten doen en dat nog moeten doen.
Ja, heb je gezegd inderdaad. Ja.
Dit is die, dat blijft of zo. En misschien moet dat ook wel zo blijven. Gewoon die onzekerheid van, is het wel goed of is het wel spannend genoeg? Dat blijft wel, ja. En zeker als je nu naar een nieuwe partij gaat, dan wil je het inderdaad goed doen. Dus ik hoop ook dat lukt.
Veel succes daarmee.
Dankjewel. Ja.
Gaat zoiets dan... ben je nu per direct eigenlijk nu daar?
In principe wel. En want als je op een gegeven moment ook aangeeft dat je gaat vertrekken, dan... Kijk, het is niet zo dat op een kantoorbaan dat je nog een 2 maanden contract of zo hebt en dat je dan nog een beetje zo...
Nee, het zou raar zijn om nu nog een pitch mee te doen bij Helland.
Ja, dat ik daar een beetje op kantoor met mijn voeten op het bureau zit te vervelen en mensen zitten te irriteren. Nee, dus dan kun je het beste gewoon gaan. Maar er zijn natuurlijk allerlei gelegenheden nog in de planning qua afscheid nemen. En in die zin zie ik het ook niet zozeer als heel erg afscheid van nooit meer zien. Want ik hoop dat ik best wel veel mensen van Helland nog regelmatig zal spreken. En dat zal zeker ook zo zijn.
Ja. Ja, in die zin is het ook allemaal... Het is gewoon leuk om elkaar even te spreken... zodat je iets meer context kan geven bij de beslissing. Maar we moeten het ook niet te groot maken.
Nee, zeker niet. En trouwens, Gijs Detemeijer en ik hebben allebei dezelfde hond, een Whippet. En we doen regelmatig races welke hond het snelst is. Dus ik denk dat ook nog wel doorgaat.
Mooi man, ga dat zeker blijven doen. Dank dat je nog even terug wilde komen.
Yes, graag gedaan.
En tegen de luisteraars... Die heb ik eigenlijk afgesloten. Dit was dus een kleine bonusaflevering over Johan, zijn nieuwe transfer, zijn nieuwe hoofdstuk. En ik hoop dat, ja, wat ik ook gezegd heb, dat de hele podcast ook jou heeft geïnspireerd om... jou heeft geïnspireerd. Misschien komen er van jou ook alweer nieuwe hoofdstukken aan.
Ja, nou, hij is inmiddels zo lang geworden, deze podcast, dat denk ik de helft van de luisteraars in slaap is gevallen.
Nou, ik ga mijn best doen met edit, Johan.
Oké. Okay.
En volgende week nemen we weer deel 3 op. Oké, okay, bye bye.
Hoi.